Hoor je dat? Zo klinkt tandenpoetsen zoals je gewend bent, maar dan tot 20 keer effectiever. Philips Sonicare verbetert jouw mondhygiëne zonder je poetsroutine te hoeven aanpassen. Met Philips Sonicare poets je lichtjes mee, zoals bij een handtandenborstel. Lekker handig, toch? Ervaar zelf waarom Philips Sonicare wereldwijd het meest aanbevolen sonische tandenborstelmerk is. Philips Sonicare is onder andere te verkrijgen bij bol.com.
Dus jij koos voor deze podcast. Maar was het een bewuste keuze? Was het een moeilijke keuze? En wat zegt deze keuze eigenlijk over jou? Keuzes. Daar hebben we het over tijdens de Row Now Inner Choices. Een kort en krachtig concert met Mahler en Frank. Een avond waarop experts je meenemen in drijfveren, twijfels en de gelijkenissen tussen keuzes in muziek en het echte leven. Kom 19 april naar het Residentieorkest in Den Haag. Een kaartje heb je al vanaf €20.
Deze aflevering van de Eeuw van Amateur bevat spoilers.
Zeggen ze dat ook bij geeky dingen?
Weet ik niet.
Nee, het is wel waar. Dus de keuze is aan de luisteraar.
Ja, specifiek spoilers voor de serie It's a Sin.
It's a Sin, nieuwe serie die op de dag van publicatie van deze podcast, vrijdag 5 maart 2021, online komt bij NPO Plus. Maar je kan zowel ervoor kiezen om de serie eerst te kijken, zodat er niets van spoilers tot je komen bij het beluisteren van deze podcast en daarna de podcast luisteren. Maar op zichzelf is het ook nog wel doable. Want zoveel geven we nou ook weer niet weg.
Nee, nou ja, het woord spoiler, dat is, letterlijk is het een soort een verpester. En dat denk ik nou ook weer niet dat het zou doen met je beleving van de serie.
Nee, precies.
Het is meer dat je iets weet wat je anders dan pas later zou hebben gezien.
Ja.
The choice is yours.
Dat gezegd hebbende,
door met de aflevering.
Een beetje zo'n ASMR-vibe van zo'n microfoon.
Ja, hè?
ASMR?
Ja, dat je is... gaat fluisteren in de microfoon. En dat vinden mensen prettig om naar te luisteren.
Ja.
En wat is ASMR?
Ik weet niet waar het voor staat, maar...
Ik ga dat heel snel even googlen. Want dat is inderdaad een...
Het is een dingetje.
Ik dacht een soort verzekeringsmaatschappij klinkt. Dus...
Ja, maar het staat voor... Autonomous Sensory Meridian Response.
Ah, ja. Oké, nou laat maar.
Ja, nou, maar,
dat was, het ik is weet wel nog goed zo.
Of het nog steeds een ding was. Maar dat was inderdaad dat mensen met een borstel door hun haar gingen.
Ja, precies. En een beetje zo fluisteren, toch?
Fluisteren, inderdaad. Ja, en dat dan helemaal oppompen uit de microfoon.
Ja, ik heb een hele grappig gezien dat Paris Hilton dat deed. Dus dat ze een verhaal te vertellen over dat ze vroeger heel erg gepest werd. En het verhaal was heel grappig. Maar omdat het zo... Dat is ook een beetje soort raar... Dat een beetje soort erotische vibe ligt er dan overheen of zo. Dat vond ik wel heel gek. En dat is een verhaal te stellen dat ze haar vroeger altijd uitscholden voor... wat was het nou? Ze heet dan Paris Hilton en noemen ze haar London Marriott.
London Marriott?
Ja, dat vond ik best wel grappig.
Marriott, dat is wel grappig.
Maar dat past er ook weer niet helemaal met het verhaal zo.
Ja.
Welkom bij Deel van de Amateur, aflevering 178. Deze keer met Ibe Driessen natuurlijk.
Hardo.
En ook de gast is Bertus Tempert. Welkom.
Dankjewel.
En Sander van Oorspronk.
Yes, hi.
Jullie zijn beide van de HIV-vereniging. Kunnen jullie iets meer over jezelf vertellen?
Ja, dat kan. Ik ben Bertus. Ik ben de voorzitter van de HIV-vereniging. Sinds 2016 zit ik in het bestuur. En een jaar later werd ik voorzitter. Het grappige is dat ik samen met Sander tegelijkertijd gekozen werd in het bestuur. Ik ben 57 jaar. Ik loop al heel erg lang mee in het HIV-veld. Ik ben in 1987 begonnen als buddy om homomannen met aids te begeleiden. En ik ben eigenlijk mijn hele professionele als ook mijn vrijwillige werkleven ben ik werkzaam in het HIV-veld. Ja. En ik heb zelf HIV, ik weet het sinds 2002. Maar het is zeer waarschijnlijk een hele oude infectie uit de jaren 80. In 2004 ben ik ook een tijdje heel ernstig ziek geweest. Maar sindsdien gaat het met medicatie heel erg goed. En ik vind het echt leuk en spannend om hier te zijn.
Ja, nou, van harte welkom. Heel leuk dat je er bent. En Sander?
Ik ben Sander, ik ben 35. Ik woon in een dorpje vlakbij Utrecht. Zit net als Bertus inderdaad in het bestuur van de vereniging. Loop daar ook al een paar jaar achter elkaar mee. Ik heb HIV sinds 2008. Dus dat is inmiddels ook al niet zo heel kort meer. Ook al voelt het af en toe nog wel alsof dat niet zo heel lang geleden is.
Ja.
Maar ik ben bij de HIV-vereniging in ieder geval heel erg op mijn plek. Omdat ik het heel fijn vind om daar dingen te doen waarvan ik weet dat mensen daar steun aan hebben. Ja. Omdat ik dat zelf in mijn eigen positie ook had. Zeker als je het bijvoorbeeld net hoort. Dan is het heel prettig dat er een clubje is waar je mensen kan vinden die je kunnen helpen. En die ook weten hoe het is om met bijvoorbeeld zo'n diagnose om te gaan.
Ja. Is de HIV-vereniging meer, want die heb je in Nederland veel, een patiëntvereniging of is het meer een activistische vereniging?
Het is een combinatie. Het is een patiëntenorganisatie, maar ook met een activistische inslag.
Ja.
En het is ook ontstaan vanuit het activisme. Dat mensen zich eind jaren 80, begin jaren 90 hebben georganiseerd. En dus deze club hebben opgericht. Daarvoor had je nog een specifieke club voor mensen met AIDS. En nog een aparte club voor mensen die seropositief waren. Zodat het toen nog genoemd werd.
Oh ja.
En die gingen bijna 31 jaar geleden fuseren in dan wat nu de HIV-vereniging is. En het is een belangenorganisatie. Maar ook met, wat ik al zeg, met een activistische inslag. We strijden voor ongelijkwaardige hoe zeg je dat ook alweer? We zijn voor onvoorwaardelijke gelijkwaardigheid. Daar zijn we voor.
Ja.
Voor mensen met HIV. De mensen met HIV staat centraal. En we hebben drie belangrijke pijlers. Dat is het geven van goede informatie, het belangenbehartiging en het organiseren van onderling contact en ondersteuning.
Ja. Ja. Nou heb ik nog helemaal niet gezegd wat de reden is dat we jullie hebben uitgenodigd. Dat is namelijk dat om de dag dat deze podcast wordt gepubliceerd, dat is vrijdag 5 maart, verschijnt op NPO Plus de serie It's a Sin, vijfdelige serie. Iep en ik hebben het er in de podcast al even kort over gehad een keertje. Met name over Ollie Alexander's vertolking van Years and Years vertolking van het nummer zelf, van It's a Sin, van de Pet Shop Boys.
Yeah.
Daar ging het toen over.
Daar ging het over.
Over de cover.
Toen had jij de serie al gezien en ik nog niet, geloof
ja,
ik.
We hebben het nu allebei hebben we het gezien.
Nu hebben we het allebei gezien.
Ja. Ik was er, laat ik even alleen voor mezelf spreken, maar ik was er echt behoorlijk van onder de indruk. En zelfs een beetje van slag door zelfs. En Ipe was het...
Demme niks.
Nee.
het is een heel aangrijpende serie.
Ja.
Dat sowieso.
Ja.
Maar toen wilden we daarop terugkomen eigenlijk. En toen dachten we, of heb je dat nou al wel gezegd? Van laten we het er eens over hebben met mensen die daar misschien meer zinnige dingen nog over te zeggen hebben. Ook vanuit de eigen ervaring.
Ja, precies. En daarom vind ik het ook heel leuk, Bertus, dat jij er bent. Want jij hebt het in de jaren 80 in Nederland, neem ik aan tenminste in Nederland.
Ja, in Nederland.
Heb je de AIDS-crisis meegemaakt, jaren 80, jaren 90.
Ja.
Sander is van een generatie later. Dus dat is ook wel leuk, want deze serie is natuurlijk nu gemaakt. Met een blik van nu wordt er gekeken naar 40 jaar geleden. Wat is het? 30 jaar geleden eigenlijk. Ja,
30 bijna. Dit jaar is het 40 jaar geleden dat voor het eerst over wat toen nog niet eens HIV en AIDS heette, maar over het virus geschreven.
Ja, ja. GRID was het
GRID,
toen nog.
Ja. Gay-related immune disease.
Ja, inderdaad.
Ja.
Ja, en daar komt ook het idee, oorspronkelijke idee, dat is inmiddels natuurlijk al lang verworpen, het idee vandaan dat het een homoziekte was. En daar ging dat toen nog over.
Klopt.
Ja. Ipe, jij had gisteren, zei je nog tegen mij, van die documentaire, dat is een documentaire uit 2012.
How to Survive a Plague.
Die heb ik dus gisteravond nog even gekeken. Oh. En dat is dat richt zich echt heel erg op dat activisme ook. Kennen jullie hem trouwens? Ja,
ik twijfel nu of ik hem wel eens gezien heb. Ik weet dat hij bestaat. Maar ik weet niet helemaal zeker of ik hem ook daadwerkelijk ooit heb aangezet.
Ja. Nou, als je je kan herinneren hoe Larry Kramer op een gegeven moment uitroept in een zaaltje ten overstaan van een aantal mensen. It's a plague! Als je die scène kan herinneren, dan heb je hem gezien.
Oké, ik kan me die scène herinneren. Dus ik hoop dat het niet gewoon een klein YouTube-stukje was. Maar
dan heb je hem waarschijnlijk gezien. Ja. Maar die serie, dat is echt een documentaire met archiefmateriaal. Heel erg opgebouwd uit archiefmateriaal.
Ja, klopt. Met, heel mooi gemaakt.
En ook totaal anders dan It's a Sin. Hoe kwamen we er nou gisteren op dat we... Dat, ja, associeerde het daar gisteren. Dat hadden we het over, over de documentaire geschiedenis van...
Ja, ik zei dat... dat zeg maar de regering of de overheid heel slecht inspeelt op de AIDS-epidemie. Dat eigenlijk gewoon niet echt prioriteit geven. Ja. En nu natuurlijk met corona is het wel de hoogste prioriteit. En dat deed me heel erg denken aan Auto Survivor Plague. Dat het heel erg over gaat dat mensen gewoon dat zelf moesten organiseren. Ja. Dat Reagan en Thatcher in die tijd dat het gewoon helemaal links lieten liggen.
Ja.
De voorlichting ook heel slecht was en zo, ja.
Auto Survivor Plague gaat vooral over de Amerikaanse situatie. En dat gaat dus inderdaad over eerst Reagan, daarna Bush senior. En daarna zelfs ook gedeeld over Clinton nog. Begin jaren 90 speelde natuurlijk ook nog allemaal. En tot mijn verbazing, wie zat erin als deskundoloog? En ook als aids-deskundige.
Oh, dit is Fauci.
Anthony Fauci. Oh, ja, die komt daar uitgebreid in aan het woord. En je ziet hem dus als jonge man in de jaren 80 in die groep
Klopt,
zitten.
Die loopt al decennia mee. En die heeft iets van onder zes presidenten gewerkt. En ik heb hem 2 jaar geleden heb ik hem hier gezien tijdens de academische les van
hier in Amsterdam.
Heeft hij een lezing gehouden toen nog in het Concertgebouw, toen het nog kon. En toen heeft hij ook heel uitgebreid verteld, ook over die beginperiode van HIV en AIDS in de jaren 80. En dat de voorlaatste president zijn least favorite president was. Ja.
Even kijken, de voorlaatste, dus dan bedoel je Trump.
Ja, Trump, precies. Ja. Hij zei het heel tactisch.
Ja, precies.
Ja, klopt, die zit er heel uitgebreid in. Ja, maar die loopt al heel erg lang mee. Maar die is ook dik in de 70. Die wordt volgens mij dit jaar of volgend jaar 80.
Oh.
Dus zo lang loopt hij al mee.
Dat doet hij best goed.
Voor Amerikaanse politiek natuurlijk nog niet eens zo heel oud.
Een broekie. Ja.
Zwaar, ja. Die link tussen de link is natuurlijk best ingewikkeld. Tussen corona nu en de HIV of AIDS-epidemie toen. Hoe zouden jullie die beschrijven? Is die er voor jullie? Wat, op welke vlakken is die connectie daar?
Nou, volgens mij zit er een deel wel overlap in met het deel van de AIDS-crisis, wat ik dus niet heb meegemaakt, omdat ik er voor een deel gewoon nog niet was.
Yeah.
Dat zit er bijvoorbeeld in dat je natuurlijk... Je deinst nu terug van mensen als ze te dichtbij komen. En dat zag je bijvoorbeeld dus in It's a Sin en ook een heleboel andere films en series zie je dat ook heel erg. Dat... mensen gewoon bang worden voor elkaar. En dat die angst om te dichtbij te komen of om handen te geven of om hetzelfde kopje te gebruiken, dat past ook heel erg bij corona nu. Maar het past ook heel erg bij AIDS in de jaren 80.
Yeah.
Sterker nog, de gedachte dat je niet uit hetzelfde kopje kan drinken, die is denk ik nog steeds niet helemaal met de grond gelijk gemaakt, gek genoeg. Maar daar zit voor mijn gevoel wel een hele grote overlap in.
Ja, in de maanpakken bijvoorbeeld in de beginperiode. Dus dat mensen helemaal ingepakt in het ziekenhuis bij iemand op bezoek mochten. Dat zag je in het begin van corona. Dat zie je nog steeds bij corona. Maar dat zag je zeker ook in de beginperiode van HIV en AIDS.
Ja.
En dat zit ook in de serie natuurlijk. It's a Sin.
Ja, zeker. Ja.
Dus, maar dat is de overeenkomst. En het brengt ook veel herinneringen terug. Herinneringen terug bij mensen die periode bewust hebben meegemaakt. Maar er zitten natuurlijk ook gigantische verschillen in. Hoe de overheid erop inspringt, hoe het bespreekbaar is, hoe het meteen mondiaal gewoon opgepakt wordt, wereldwijd. Dus dat is een groot verschil.
Ja.
Dat maar een vaccin is binnen een jaar.
Ja, binnen een jaar. Dus na 40 jaar hebben we nog steeds geen vaccin tegen HIV. Nee. Dus dat is een groot verschil.
Is dat ergens niet ook een beetje zuur?
Ja, het is wel spijtig. En, ja. Maar het betekent ook dat HIV een heel slim, geniepig virus is.
Ja.
Corona is eigenlijk een beetje, in vergelijking met HIV is het een beetje een dom virus. Het is een beetje een boute uitspraak, maar eigenlijk wel weet je dat je dan toch vrij snel een vaccin binnen een jaar.
Ik zou het zeggen, het is niet voor niks dat al 40 jaar grote farmaceuten al op zoek zijn naar
een vaccin tegen HIV. Ja. HIV is een heel slim virus.
Ja.
Ja.
Misschien moet je nog even weten, luisteraars hebben de serie natuurlijk nog niet gezien.
Nee, dus daar kunnen we even iets over vertellen.
Ja.
Wil jij dat doen, zal ik dat doen?
Ja, doe jij maar, ik heb het deel van. Ja.
Nou, ik heb ook even wat opgeschreven, want ik dacht ik wilde eventjes wat paraat hebben. Maar het is een serie die is geschreven door Russell T. Davies. Dat is een naam die wij wel kennen als homo's. denk ik.
Zeker, ja. Ik was een groot fan van Queer as Folk. Dat vond ik zo gek.
De Britse Queer as Folk, die is door hem geschreven. Doctor Who is hij ook een grote naam in, trouwens. Heeft hij ook aan gewerkt. Maar Queer as Folk, daar heeft hij wel echt een naam mee gemaakt binnen de community, zo gezegd. En dit is een serie die heeft hij gemaakt voor Channel 4. Dat is een Britse televisiebedrijf. Maar die hadden, voordat hij het daar kwijt kon, had hij het al bij BBC geprobeerd en bij ITV ook al. En die hebben het al bij afgewezen, It's a Sin. En nu is het, het is nu zelfs al wordt al een hit genoemd. De grootste hit die Channel 4 ooit heeft gehad. Zeg misschien ook iets over wat ze tot nu toe hadden, dat weet ik niet precies. Maar het is in ieder geval een vijfdelige serie. Davies had het ooit bedoeld als achtdelige serie. Dus het is ook al een stuk kleiner geworden dan het oorspronkelijk was. En het gaat over een groep jonge LHBT-vrienden die in Londen wonen. En het speelt van 1981 tot 1991. En we zien hun extravagante leven. Hoe ze ontsnappen aan hun homofobe thuissituaties. En in Londen leven ze zich feestelijk uit. Maar al heel snel komen dan ook de berichten over een afschuwelijke ziekte. Die met name homo's lijkt te treffen. Eerst weten ze niet zo goed wat het is en ze ontkennen het. Maar het heeft wel een grote impact op hun leven. Ze worden er bang voor en dan gaan ze uiteindelijk toch wel op zoek naar informatie. En gaan de barricade ook op. En krijgen er dan ook zelf mee te maken. Een van de hoofdrolspelers is Ollie Alexander, de zanger van Years and Years, een Britse acteur. En verder is er, hij speelt Richie, een jongen die van een van die Britse eilanden komt in het kanaal, de Isle of Wight, volgens mij.
Ja, Isle of Wight.
Wat is het? En dan heb je Roscoe, dat is een donkere jongen die uit een Nigeriaans gezin komt met een vader die zeer gelovig is. En dan heb je Colin, die een wel licht onnozele indruk maakt. Ik zal het maar gewoon een beetje zeggen. Maar goed, die
is mijn favoriet. Genoeg was dat mijn favoriet.
Hij is heel innemend wel.
Het was heel water.
Ja, en dat accent ook. Daar was ik echt helemaal van van het padje af.
Ja. Wat voor accent is dat ook weer?
Ja, Welsh.
Jawel, hè? Het is een wild. Ja, hij komt uit Wales.
Ja.
En dat was wel specifiek South Wales, dat misschien ook nog heel veel verschil maakt.
Ja. En hij gaat in Londen. Richie die wil acteur worden, die doet een acteursopleiding. Roscoe is vooral Roscoe, geloof ik. En is op een spetterende manier. En Colin die is in opleiding bij een kleermaker. Die heeft een baan bij een kleermaker.
Een hele ouderwetse kleermaker. Ja.
Zeer oud.
Zeer conservatief. Een
vrij dubieus typetje ook. En dan is er nog een belangrijke rol voor Jill Baxter. Dat is een dame die Richie tegenkomt bij zijn acteursopleiding. En zij wordt ook een van die vriendenclub die in dat huis gaan samenwonen. Had ik dat al gezegd? Ze gaan met z'n vijven in dat huis wonen. En de laatste die ook in dat huis woont, dat is Ash. Met Indiaanse achtergrond. En dat is ook een hele mooie en lange, donkere meneer. Heel charmant vond. Right. Ik vond het allemaal best wel mooi. Ik weet niet of Colin nou precies mijn eerste was, maar het had gewoon allemaal mooie mensen. Hadden ze er.
Ja, in ieder geval wel sprekende mensen of zo. Dus natuurlijk niet allemaal per se modellen knap of zo, maar wel allemaal precies. Heel innemend en charmant en daardoor ook wel weer heel aantrekkelijk.
Ja. En dat vond ik ook wel een sterke keuze, want ik zat die documentaire dus gisteren te kijken, How to Survive a Plague. Mm. En dan zie je, dat zijn dus ook in het begin van ACT UP, dat is de club waar dat helemaal om draait. Dat zijn ook allemaal twintigers. En begin 30 en zo. Daar zitten een paar hele mooie jongens tussen.
Ja.
Die daar op het podium staan en op de barricade klimmen en door de politie opgepakt worden.
Er bestaan ook heel veel mooie mensen.
Er bestaan heel veel mooie mensen. Ja.
Ook in de jaren 80.
Zeker in de jaren 80. Absoluut. We waren jong, mooi, knap en onsterfelijk. Ja, dat gevoel, dat kan ik me nog goed herinneren.
Ja, hè?
Ja.
Dat gevoel steeg voor mij ook heel erg uit It's a Sin op. Van die onsterfelijkheid en van het vrijgemaakt zijn van al die homofobe oude dingen. De verboden die er nog heel lang waren natuurlijk. Dat was allemaal net een beetje opgelost. Je had Stonewall net een 10 jaar daarvoor. Wat is het? Iets meer? 68?
Ja,
dus
dan zit je, jaren 60.
Ja, dus 14, 15 jaar daarvoor.
Ja.
Ja. Dus het werd allemaal wat meer trotser. Larry Kramer, die zijn facet schreef, met daarin de explosieve New Yorkse homo scene natuurlijk. En dan zie je, dat gebeurt in dit zin ook, in al die extravagantie beginnen dan langzaam de berichten binnen te komen van een mysterieuze ziekte. Mm-hmm. Bertus, weet jij nog hoe jij dat hier in Nederland toen ter tijd...
Ik ben onder de indruk van deze serie. Ik vind hem heel mooi gemaakt. En het geeft een goed beeld van de tijd toen. Mm. En ik zag heel veel parallellen. Van ik ging zelf in 1982 van een heel klein gehucht in Twente, Overijssel, studeren in Utrecht. Ik was 18 jaar.
Welk gehucht was dat?
Hoge Heksel, gemeente Wierden.
Oké.
Okay. Ja, ja. En ik ging studeren in Utrecht. Ik was 18. Ik kwam uit de kast. Ik ging uit naar de roze wolk. Ik ontdekte het homoleven. Ik ontdekte seks, liefde, vriendschappen. Dus die parallellen zag ik dus heel erg ook in It's a Sin. Dus dat je naar de grote stad gaat en het leven ontdekt. Ja. En je bent waanzinnig mooi. Je gaat iedere avond uit en je danst en je versiert en je vrijt.
Jouw leven leek op het leven van Roscoe.
Het leek er heel erg op. Dat herkende ik heel sterk. En ik kom daarnaast ook nog eens uit een zwaar protestant christelijk milieu. Dus dus die link met de donkere jongen, ik ben even zijn naam kwijt, Roscoe.
Roscoe.
Dat herken ik ook wel. Dus dat mijn ouders toch heel erg vonden dat ik uit de kast kwam. Van, je had je het maar eerder verteld, dan hadden we met je naar een dokter kunnen gaan, zei mijn vader, was zijn eerste reactie.
Om je te genezen.
Om het te genezen. Nou, die genezing zat ook in de... Ja. In It's a Sin. Dus het was wat dat betreft een feest van herkenning.
Ja.
Maar niet heus een feest, maar wel mooi om te
van
zien.
Herkenning.
En op een gegeven moment kreeg je dan, als je het gaat over HIV en AIDS, de eerste berichten in de krant. Een heel klein berichtje ergens, volgens mij was het in de Volkskrant, van een geheimzinnige homoziekte. In Amerika, in New York en in Los Angeles, 30 mannen in 1 week overleden. En dan denk je, ach, het is heel ver weg, het is in Amerika, het is niet in Europa. Maar ik heb het wel altijd gevolgd. En op een gegeven moment kwam het ook in Amsterdam. De eerste persoon met AIDS in Amsterdam. En dat was, dacht ik, 1982, als ik me goed herinner. En dan komt het al wel iets dichterbij. In die tijd ging ik ook al uit in Amsterdam. En ik leerde ook mensen kennen in Amsterdam. Ik ging mannen kennen in Amsterdam. En ik heb me altijd heel erg geïnteresseerd en ook geïnformeerd ook over het onderwerp van... op een gegeven moment komt het naar me toe, dacht ik, van ik krijg ermee te maken. En ik ben dat altijd heel erg gaan volgen.
Maar mag ik daar iets over vragen tussendoor? Want dat realiseerde ik me ook bij... Want het speelt ook een rol in deze serie van hoe kom je aan informatie? Want dat was toen zo eenvoudig nog niet. We zijn nu natuurlijk ongelooflijk verwend met internet.
Ja,
het klinkt als je het zegt, klinkt je meteen als een oude man. Maar het is wel waar. In de zin van Jill, die wil dan op een gegeven moment in de serie meer weten. En die moet letterlijk vragen aan iemand die toevallig naar New York gaat, van wil je een bibliotheek induiken om te kijken of je meer informatie... Want in Groot-Brittannië lukte het kennelijk niet. In Londen, ook grote stad, lukte het niet om aan informatie te komen. Hoe was dat voor jou dan?
Ja, dat was ook best ingewikkeld. In de eerste jaren alleen maar in de krant. Alleen maar via de geschreven media kon je gewoon wat informatie krijgen. Maar heel sumier. Ook pas in 1985 is de Nationale Commissie AIDSbestrijding opgericht. En het AIDSfonds begon toen is opgericht in dat jaar. En toen kreeg je langzamerhand wat meer informatie. En ook vanuit de overheid dan de eerste folder. Maar met heel sumiere informatie. En tegelijkertijd was dat ook een beetje van, nou, dan komt het toch nog niet te dichtbij. Want het is nog heel weinig over bekend. En dus je weet niet hoe je kunt krijgen. Was nog niet heel erg duidelijk van wat je er tegen kon doen. Was nog niet heel erg duidelijk. Van dat werd wel gezegd van, je mag niet neuken. Kontneuken werd afgeraden. Dat was ook al vrij snel een van de boodschappen. Ik kan me nog heel goed een poster herinneren met een foto van gemaakt door Robert Mapplethorpe. Van hele mooie zwarte billen. En dan stond op exit only. Dus, dus dat kan je gewoon nu niet meer voorstellen. Dus dat je op die manier informatie gegeven werd. En ik heb toen gedacht van ja, ik ga niet wachten totdat het naar me toe komt. Ik ga er zelf naartoe. En toen heb ik me aangebeld bij de Schoorenstichting om buddy te worden. Want daar had ik wel over gelezen. Ik kende ook iemand uit het uitgangsleven die al buddy was. Ik kende iemand die werkte bij de Schoorenstichting. Dat is een gezondheidscentrum voor homoseksuele mannen en lesbische vrouwen. En die zijn ook in 85 een buddy project begonnen om mensen met HIV en AIDS te ondersteunen.
Hoe oud was je toen?
23.
Ja. Maar ja. Zoals je het nu vertelt, klinkt het bijna alsof je meer nieuwsgierig was dan dat je bang was.
Ja, dat klopt wel. Ik was niet zozeer bang, wel nieuwsgierig en geïnteresseerd en heel erg benieuwd van wat is het. En ik heb altijd wel een soort, drive gehad voor mensen in moeilijke posities. Mensen die het lastig hebben, mensen in de verdomhoek. Dus dat ik me daarvoor wil inzetten. Dus op de barricade voor mensen die het minder hebben. Dus dat was ook een beetje mijn... ja, mijn sociale kant, om het maar zo te zeggen, van altruïstische kanten. Ja. Dat ik dacht van, nou, ik wil daar iets mee. Ja. En ik was de ene jongste buddy toen de tijd, 23, en een training gedaan. En dan via de Schorenstichting en het AIDSfonds en de NCHB kreeg je langzamerhand wel wat meer informatie. Maar er werden ook landelijke tv-acties en programma's gehouden over HIV en AIDS, net als nu met corona, dus de facts en de feiten en de fabels over HIV en AIDS, nou, hebben we toen de tijd ook gehad.
Ja, wat voor programma's waren dat dan?
Ja, een beetje hetzelfde van, nou, wat is het en hoe kan je het krijgen, wat kan je er tegen doen? En er was nog heel veel onduidelijk. Ja. En dat was toch een beetje omgeven met, ja, met heel veel... Het waren hele zware programma's, zo van... Ja.
Want het kwam natuurlijk nog eens een keertje bij dat het ook meteen over homoseksualiteit en met name ook over homoseks ging. Mm-hmm. Wat ook niet per se iets is waar mensen heel eenvoudig over praten op de nationale televisie in 1985.
Nee, dat klopt. Ja,
nu ook dat klopt.
Dat voor mij waren dat ongemakkelijke programma's. Ja,
van, om naar te kijken ook. Ja.
Ja, toch ook wel om naar te kijken. Maar je kreeg wel wat informatie. Maar ja, ook wel heel wat film te maken met homofobie. Van de eerste jaren toch een soort homoziekte. Ja. En heel veel mensen dachten, het gaat mij niet aan. En als ik maar oppas, als ik me heel netjes gedraag, dan krijg ik het niet. Dus er zat ook een grote moraal zat er ook omheen.
Er is in de serie is een scène in de tweede aflevering waarin er een man een bar binnenstapt met een stapeltje flyers. Ja. Waar wat feiten op staan en zo. En dan, Richie ziet dat gebeuren, die is in die bar en Roscoe ook. En dan barst Richie eigenlijk uit in een hele serie van, dat is een prachtige montage, los daarvan, in een serie eigenlijk precies waar je nu net over had, van we weten eigenlijk niks, dus wat is er waar? En dan gooit hij er ook nog wat complottheorieën tegenaan. Ja. Ja. En grappig genoeg, maar er zitten een paar dingen tussendoor die achteraf wel echt waar bleken te zijn. En die dan even belachelijk maken. Het scènetje heb ik even uitgeknipt, kunnen we even luisteren.
Oh, oh, for God's sake, don't be so stupid. Grizzle, he's doing it again, we're being victimized.
You should read this stuff.
Oh, for the last time, get out and take these sodding things with you.
Look, I just want to leave him on the bar, I'm not causing trouble.
You wouldn't say that shit about straight people.
Roscoe, get him out.
Come on, we're trying to earn a living. This stuff's gonna drive people away.
It's all true, every word of it.
Listen, my father preaches Armageddon every Sunday afternoon, and every Monday morning I wake up still alive. Go.
Do you see? It's not fair. Every time we go out, it's this shit. The whole thing is a pack of lies.
No, but that man Pete, he said he met this man who said he was...
Oh, he said, she said, they said. They're always saying something. But do you want to know the truth?
Do you know what it really is, AIDS?
It's a racket. It's a money-making scheme for drugs companies.
Do you seriously think there's an illness that only kills gay men?
It can calculate that you're gay and kill you, but no one else.
What about bisexuals? Do they only get sick every other day?
And they say it's a cancer, but you can't catch cancer. Cancer is not a thing that can get caught. It's not like a cold or a cough, it's cancer. It doesn't transmit. Because imagine it, gay cancer. How is a cancer gay? I mean, what does it look like? Is it pink? Where is it? Is it in the wrist? I mean, for God's sake.
Ja, en op een gegeven moment... dan zou er een... En dan zegt hij ook dingen als van... Dan zou een patient zero zijn die dan flight attendant is. En zo gaat hij door en door. Terwijl dat blijkt achteraf inderdaad... Mm-hmm. Patient zero bleek een steward. Dus er zaten ook wel wat dingen tussen... die dan uiteindelijk gewoon wel waar bleken te zijn. Maar jullie moesten ook een beetje lachen toen we aan het luisteren waren. Want het is wel herkenbaar.
Nou, volgens mij moesten we vooral even zo'n blik uitwisselen toen het ging over het complot van de farmaceutische industrie. Dat het vooral bedoeld is om, om heel veel geld aan te verdienen.
Ja.
Diezelfde theorie heb ik ook al wel eens gehoord in de vraag over waarom er nog steeds geen vaccin is of medicijn.
Omdat je er lekker geld aan kan verdienen.
Ja, omdat als je natuurlijk mensen tot het einde van hun leven gewoon kan behandelen met elke dag een pil. Ja, dat levert, dat is natuurlijk best wel een aardig businessmodel of zo. Ik ben geen aanhanger van deze theorie, wil ik ook gezegd hebben. Maar die bestaat ook nog steeds. Ik denk dat de farmaceutische industrie niet altijd in het beste daglicht staat. Als het op dit soort dingen aankomt.
Herken jij het, Bertus, wat Richie allemaal opzond? Was dat ook wat je in de jaren 80 zelf...
Ja, die Patient Zero, die kan ik me nog heel erg goed herinneren. En dat het uit Afrika kwam, van apen, dat was
zegt hij op een gegeven moment ook.
Ja, dat zegt hij ook. Ja. Dus dat was een theorie. En, of dat het in een laboratorium gecreëerd is.
Ja, dat is wat we met corona weer te horen hebben gekregen.
Ja, een soort homoplaag om dan de homo's te elimineren. Ja. Straf van God hebben we ook heel veel gehoord uit de religieuze hoek.
Ja.
Van het treft alleen gay mensen en dat is dan de straf van God. Nou, het bleek al heel snel dat het iedereen kan treffen.
Ja,
ik herken dat wel. Ja.
Om even op de zaken vooruit te lopen. De vader van Roscoe, die wil dat Roscoe mee teruggaat naar Namibië, zeg je het nog goed?
Nigeria.
Nigeria, sorry.
Ja, ja.
Andere N. Dat wil Roscoe niet, dus die stapt dan heel fiers uit dat gezin. Vader gaat wel. Maar komt aan het einde van de serie komt hij terug. Ik haak even aan op wat je net zegt. Want dan tegen die tijd. Want de reden dat vader terugkomt is dat hij daar gezien had dat het daar vreselijk is in Nigeria.
Mm-hmm.
Omdat daar natuurlijk ook ongelooflijk veel mensen leven met.
Mannen, vrouwen, kinderen. Ja. Dus heel veel mensen. Ja. Dat het de hele community treft.
Ja.
Ja, klopt.
Ik kan me ook wel herinneren. Uit die tijd, op een gegeven moment bestond ik toen ook. die angst ook wel toenam, volgens mij. Dus dat eerste was het soort ver van mijn bedshow. Maar ik weet dat in mijn jeugd, zeg maar, dat mensen ook dan bang waren. Dat je ging het er in de media over van... Oh, misschien als je geprikt wordt door een mug... die eerst iemand met AIDS heeft geprikt, dan kun je het krijgen. Of mensen waren bang bij de tandartsen te krijgen en zo. Dat het
op een gegeven moment wel... wc-bril is ook zo'n mythe. Ja.
Overbreden, zou ik maar zeggen.
Ja.
En het wordt voor mijn gevoel ook heel erg bij uit de kast komen. Want ik weet nog wel dat ik op een gegeven moment dat aan mijn moeder vertelde. En ik weet niet of het allereerste ding was wat ze zei. Maar ik weet in ieder geval wel dat ze heel... snel daar wel iets over heeft gezegd. Van, niet met het allerbestraffendste vingertje van zorg dat je geen AIDS krijgt. Maar dat was wel gelijk het onderwerp waar we het over moesten hebben.
Ja. Hier heb jij ook wel eens iets over gezegd, toch?
Ja, nou, ik had dat zelf ook. Dat had ik al een beetje geïnternaliseerd, zeg maar. Maar dat klopt, ja.
Ja, en ik weet het ook nog van toen ik dus uit de kast kwam... en het gevoel had van dit is wel wie ik ben. Of zo. Dat er wel onlosmakelijk mee verbonden is. In ieder geval het risico of dat gevaar wat op de loer ligt of zo. Ik ben daar ook wel altijd vrij angstig voor geweest.
Ja. Ja, dat herken ik ook wel, ja. Ja, want ik ben... ik kreeg zeg maar de seksuele voorlichting in begin jaren... halverwege jaren 90, zoiets ongeveer. En dan werd dat dus wel... Dat werd wel duidelijk gemaakt dat je dus van homoseks... dat je daar heel erg mee moest uitkijken... en dat je daar eigenlijk gewoon dood aan ging. Want dat is... Het was toen gewoon nog een doodvonnis in die tijd. Niet noodzakelijkerwijs, maar dat weten we in hindsight. Dat wisten we in 1995 natuurlijk nog niet. Maar zo is dat er bij mij ook wel ingeramd. En dat is ook wel gepaard gegaan met redelijk wat angst op dat gebied, ja.
Ja. Nou, toen de tijd was het zeker wel een doodvonnis als je HIV kreeg voor de meeste mensen.
Ja. Die Peter Stanley, die in How to Survive a Plague... Die een van de knappe jongens uit die documentaire.
Ja.
Die zegt op een gegeven moment... Wordt op de man af door een televisie-interviewer... wordt hij gevraagd van... Denk je eigenlijk dat jij dit nog gaat meemaken? Dat er een medicijn komt? Want daar zijn ze de hele tijd mee bezig om het met die medicijn uit te zoeken. En te zeggen van nee, dat ga ik niet meer meemaken.
En hij liep 2 jaar geleden mee in de Positive Flame Tour tijdens de internationale AIDS-conferentie.
Ik heb hem gisteren op Instagram toegevoegd.
Ja. Dus dat was,
hoe cool is dat?
Ja, ja. Alive and kicking. Ja.
Ja. Ja, want hij was wel een van degenen die toen ze die cocktail ontdekten. Mm-hmm. Hij was erbij dat dat gepresenteerd was. En hij zei, we gingen met ons clubje naar huis. En we hadden de basisingrediënten voor die cocktail. Die hadden we allemaal in huis. Mm-hmm. Vanaf toen zijn wij die cocktail gaan nemen. Zoals het op die spreadsheet, of wat was het in die tijd, werd gepresenteerd. Mm-hmm. En hij zei, binnen 30 jaar binnen 30 dagen waren we undetectable.
Ja. Zoals het heet. Bizar.
Ja. Die documentaire is echt een aanrader. Hij staat gewoon ergens op YouTube ook wel te zien. Dus wie dat wil zien, dat is ook wel... Maar goed, we waaien weer een beetje af van It's a Sin. Want...
Ja, hoe heb jij de serie bekeken?
Nou, met veel plezier al was het maar vanwege de soundtrack die ik dus echt... ik herkende er heel veel dingen in. Ook wel hoe je met bijvoorbeeld die angst en het gevaar, tussen aanhalingstekens gevaar, hoe je daarmee omgaat. Dus mm-hmm. er zaten ook wel de dingen die ik ook heel erg van mezelf dus herkende over het idee dat je het wel zou kunnen krijgen of zo. Mm. Dat kwam wel heel erg binnen. En wat ik er heel mooi aan vind, en dat is dat ik ben sowieso altijd een beetje een sucker voor soort activisme en collectief. Opstaan voor belangen in films. Er zijn een aantal Britse films die daar echt enorm, die me altijd enorm in mijn hart raken. Pride is er bijvoorbeeld ook zo een.
Ja. Nou, in het algemeen, het was Groot-Brittannië wel een goede voedingsbodem voor activisme.
Zeker. Bij Pride bijvoorbeeld, als we aan het eind van al die busladingen met mijn werkers dan zo bij elkaar komen om dan de Pride te openen. En dan, als ik het vertel, heb ik al kippenvel. En als ik het zie, dan moet ik dus echt genadeloos en onbedaarlijk janken. Maar dat had ik dus met It's a Sin ook in de scène dat ze op een gegeven moment gaan demonstreren. En die bijna die hele vriendengroep is erbij. Op eentje na Richie, want die heeft die had iets anders.
Yeah.
Maar op het allerlaatste moment is hij dan toch weer kipvel. En dus toen ik het zag, moest ik ook helemaal lag ik er helemaal af.
Ja.
En dat is wel een beetje wat het met me deed. Of zo. Het vond het een enorme rollercoaster aan emoties. En eigenlijk allemaal positief in de zin van ik was er niet naar van, maar het was wel allemaal zo intens. Dat ik dat me echt wel wat gedaan heeft.
Ja.
Wat maakt het voor jou dan intens? Want je beschrijft al van dat gevoel van saamhorigheid in zo'n activistische groep. Maar wat was dat nog meer dan?
Nou, het is alle mensen die erin zitten, die zijn ongeveer, gok ik, want het werd volgens mij uit de serie niet helemaal duidelijk, maar het zijn ongeveer zo oud als dat ik was toen ik te horen kreeg dat ik kif heb. En toen was ik 23.
Dat klopt wel ongeveer, denk ik.
Ja, wat ook weer in hindsight heel jong is. Ik vond mezelf toen natuurlijk extreem volwassen en wel klaar met opgroeien, maar 23 stelt natuurlijk niks voor. Ja. En om dan zo te zien hoe zij daar eigenlijk allemaal op een andere manier mee omgaan, die allemaal een soort die allemaal wel een element in zich hebben van hoe ik er ook mee omging. Zo'n diagnose krijgen doet ook superveel met je. Dus er komt een soort doodsangst komt er voorbij. Er komt een soort zorgen over de toekomst. Er komen vragen over, ga ik ooit nog een partner vinden? Gaan mensen het aan me zien? Zouden mensen me ooit nog weer een hand durven geven? Maar ook dat activisme, wat bijvoorbeeld Jill heel erg heeft. Mm-hmm. Dat zat er ook heel erg in. En bij mij ook. Van ik moet iets doen. En ik heb me een half jaar daarna of zo bij de vereniging aangemeld als vrijwilliger. En ik vond dat eigenlijk heel tof aan de serie. Dus dat alle manieren om ermee om te kunnen gaan. Variërend van het allerergste. Dus de angst voor nu is het allemaal afgelopen. Tot aan we staan op en we eisen dat er medicijnen komen en dat er goed voor ons gezorgd wordt. En alles daartussenin. Er zit voor iedereen denk ik wat bij. En voor mij herkende ik me zo'n beetje in het hele spectrum.
Ja.
En dat vond ik dat is te gek om naar te kijken.
Nou, dat is strookt in dat opzicht met wat ik over heb gelezen dat Davies mee gedaan heeft. Hij zei over deze serie van ik heb nog nooit iets geschreven waar ik zoveel research voor heb gedaan. Mm-hmm. Dus in dat opzicht...
Is dat ook voor het eerst eigenlijk in een serie? Of zijn er andere, als het gaat over HIV en AIDS in film en tv en zo? Heb je vaker zoiets gezien? Of is het baanbrekend?
Nou, baanbrekend vind ik ook wel weer zo'n woord. ik heb ook Angels in America wel eens gezien. Yeah. Dit is zo'n miniserie die ook 6 uur achter elkaar of zo duurt.
Ja.
Die natuurlijk heel kunstzinnig ook is of zo. En daar heb ik denk ik ook wel om gehuild. Maar dat was niet om nog maar zo'n suf woord te gebruiken, dat was niet super relatable of nee. zo. En dat was dit natuurlijk wel, want iedereen is in het begin 20 heeft een groep vrienden en rommelt maar wat aan, soms letterlijk en soms figuurlijk. En dat vond ik, dat, in die zin sprak het me meer aan dan heel veel andere dingen die ik heb gezien. Want om nog maar even in het midden te laten wat ik heb gezien, How to Survive a Plague. dat was Amerika en dat was weer een heel stuk verder en een heel andere wereld waar, die ik ook niet echt heb meegemaakt. Dus nee. In die zin voelde ik me wel erg aangesproken.
Ja.
Of zo.
Ja. Kwam jij zelf ook eigenlijk, was jouw achtergrond ook, kwam je ook uit een gelovig gezin of zoiets? Of was dat makkelijker voor jou? Of?
Ik kwam niet uit een gelovig gezin. Ik ben wel soort van katholiek opgevoed. En ik heb ook nog wel, ik ben gedoopt en ik stond nog een tijd ingeschreven in de katholieke kerk. Daar heb ik dan zelf een einde aan gemaakt. Maar ben niet per se met de Bijbel opgegroeid. Nee. En uit de kast komen, daar is nog nooit het woordje God bij betrokken, zeg maar.
Nee.
Dus dat viel mee. Ik heb fantastisch leuke ouders en een fantastisch leuke familie. Dus dat niet echt. Maar ik had tegelijkertijd wel het gevoel toen ik het huis uitging. Ik ben in Apeldoorn opgegroeid en ik ging in Zwolle studeren. Nou jongens, het valt allemaal reuze mee. Maar dat voelde toch als een soort, ja. nu ga ik de wereld in. Ja, zo. En dan, dat, ja. Nou ja, met allemaal Amsterdammers aan tafel wordt er natuurlijk heel hard om gelachen. Maar
dat voelde toch een beetje zo. Ik heb in die Groningen gestudeerd, dus ik denk dat ik het wel snap. Ja.
Okay, goed. Dat voelde toch een beetje zo als nu gaat mijn leven beginnen of nu gaat het echte leven beginnen.
Maar tegelijk hebben wij dan denk ik nooit de tijd voor heeft meegemaakt.
Dat is er nooit niet geweest, bedoel je?
Ja.
Ja, ja, dat klopt.
Dat heb jij dan weer, Bertus.
Ja, nou, nog even over de serie. Ik vond hem heel mooi gemaakt. Echt een prachtige productie. Ik herkende heel veel aspecten erin. Ik denk dat hij ook vrij compleet is. Het activisme zit er wel duidelijk in. Ik hoor vooral kritiek van mensen dat er meer in gemoeten had. Maar ja, het is ook een keuze, denk ik, van... Ja, als ik dan toch een kritiekpuntje mag hebben op de serie, is dat het de werkelijkheid veel heftiger was. En mensen met HIV in het laatste stadium, die zien er gewoon niet uit als een acteur die een beetje vermagerd in een bed ligt en slecht gesminkt is. En dat moet ik zelf soms een beetje om grinniken. Van, ja.
Ik kon ook wel heel goed in make-up zien zitten.
Ja, weet je hoe je kaposie zou komen? Dat blijkt heel moeilijk na te maken, gewoon voor een film. Weet je? En gewoon de vlekken gewoon in de huid, de paasrood-bruinige vlekken in de huid, dat kan je bijna niet sminken. En als je weet hoe dat eruit ziet, dan haalt het niet bij de realiteit. En
die realiteit die heb jij wel gezien?
Ja, die heb ik heel duidelijk gezien. Ja. En mensen zijn heel erg uitgemergeld, broodmager. Echt, dus je moet denken aan beelden van mensen die bevrijd zijn uit de concentratiekampen. Na de Tweede Wereldoorlog, dus dat beeld. En, ja. En dat van hele jonge mensen die heel snel heel ziek worden. Ja. Dus van begin twintigers en die binnen no time veranderen in hele oude, uitgemergerde mannetjes of wezens. En dat is heel moeilijk te vangen in zo'n film.
Ja.
Dus maar afgezien daarvan was ik zeker onder de indruk.
Ja.
Absoluut heel mooi gemaakt.
En in dat opzicht ook een geschiedenis die... het verdient om op deze manier ook nog te verteld te worden?
Ja, zeker. Ik denk dat het heel goed is om de geschiedenis te blijven vertellen en verhalen over HIV en AIDS te blijven maken in de juiste context. Dus dat je ook de context erbij bij plaatst. Maar dit is wel waar we vandaan komen, begin jaren 80. Ja. Wat ook heel goed in de serie zit, is die ontzettende angst, onzekerheid, ontwetendheid, ook wel schuldschaamte, zo van... heb ik het aan mezelf te wijten? Zegt ook iemand, ik ben geen I'm not a slut. Dus ik krijg het dan misschien niet. Alleen slittenbakken krijgen het. Maar weet je, de link ook met net uit de kast komen. Met uit homofobe achtergronden komen. En dan toch de vrijheid willen ontdekt hebben. Mm-hmm. En een leuk... fantastisch leven te willen hebben. En dan komt dat klotenvirus. Dat zit gewoon wel heel goed in deze serie. Ja. En dan Richie, de hoofdpersoon, die ontkent het een hele tijd. En ja, ook dat is een realiteit. Ook dat gebeurde. Hij wil acteur worden. Hij denkt, ik ben jong, mooi, onsterfelijk. Dus ik ga niet dood. Dus dat zegt hij ook dan op een gegeven moment van, ik ga niet dood. Dus ik ga je wat vertellen, ik ga niet dood. Ja. Natuurlijk gaat hij dood. Maar tegen de klippen op... En ja, het was ook wel de tijd van dansen op de vulkaan. Dus dat je weet van... ja, dat mensen nog maar heel kort te leven hebben en dan toch nog iets uit het leven willen halen. En dat zat ook wel aardig in deze serie.
Ja, ja.
En waar ik zelf heel erg aan moest denken is... Er zijn de scènes in het ziekenhuis.
Mm-hmm.
Ja, in Amsterdam had je ook in het AMC de AIDS-afdeling. Dat was F6 Noord. En dat was een hele afdeling waar
precies
mensen met HIV en AIDS lagen.
De naam van de afdeling weet je nog
die
precies?
Die weet ik nog, ja. Nee. Ja.
Ging daar dan ook de deur op slot?
Nee, daar ging de deur niet op slot. Nee, dat heb ik niet meegemaakt. Nee.
Dat zit wel in de serie, hè?
Ja, ja, in de serie zit het wel. En, ja.
En ik schrok daar dus erg van. Ik heb nooit geweten dat dat zo was. Misschien was dat dus ook een erg een Brits ding of zo.
Ja.
Dat was ook een Brits ding. Dat was een act waar ik even de naam precies van vergeten ben. Maar die... Die zorgde ervoor dat... Daarom wordt Thatcher op een gegeven moment ook zo in de zeik genomen.
Ja, precies. Maar ik kan me ook voorstellen dat we dat dan misschien in Nederland ook wel hadden gedaan.
Niet herinneren. Wel dat mensen in isolatie gelegd werden omdat ze zo ziek waren. En ook dat mensen, wat ik al eerder zei, die maanpakken aan moesten. Ter bescherming van de patiënt, van de zieke persoon. Omdat die zo ziek waren, dus met ieder virusje of bacterie kon dodelijk zijn. Dus die tijd heb ik...
Maar die maanpakken waren dus eigenlijk andersom bedoeld. Die waren niet bedoeld om jezelf...
Om zo te beschermen,
tegen de zieke persoon, maar andersom.
En... En ook wel de tijd van solidariteit en voor elkaar zorgen. Want ik vond het vaak heel stil op die afdeling. Dus, en dan liep je langs naar iemand toe. En dan zag je gewoon dat de deur op een kier stond. En dan zag je gewoon mensen afscheid nemen. Mensen heel ziek zijn. Daar heerste gewoon een hele soort serene stilte. En... dat zit ook in de serie. Maar ook mensen, buddies die langskomen, families die langskomen met eten. En dat je elkaar ondersteunt. Dus dat herken ik nog wel van de tijd in Amsterdam.
Ik probeer me voor te stellen dat jij dan 24 bent, of 23, mm-hmm. 24, dat je daar dan naartoe gaat. En daar die uitgemergelde personen met afschuwelijk zieke personen.
Ja.
Met eigenlijk, dat komt niet meer goed.
Ja, dat was heel heftig. En ik heb me ook wel eens afgevraagd... hoe heb ik dat gewoon overleefd en doorgemaakt? Dat weet ik eigenlijk niet zo goed. Ook, ik had ook zoiets van... er is geen tijd te verliezen. Je moet gewoon nu mensen ondersteunen. Je moet nu bij iemand zitten. Want eigenlijk kon je helemaal niet zoveel doen. Want mensen werden zo snel ziek... en overleden ook zo snel. In de serie zit ook dat mensen dement worden. Ik heb ook twee jongens begeleid die allebei dement en blind werden. En dat de een ook zei van, met blindheid kan ik nog wel leven. Maar ik ben bang dat ik gek word, Bertus. En daar kan ik niet mee leven.
Hmm.
En hoe heb ik dat gedaan? Eigenlijk, je gaat door. En je hebt natuurlijk ook begeleiding. Je bent een onderdeel van zo'n heel buddy project. En dan heb je eens à twee keer per maand heb je dan intervisie of supervisie. En dan vertel je over wat je meemaakt. En dan huil je eens met elkaar. En dan sla je een arm om elkaars schouders. En dan ga je door. Je krijgt wel professionele ondersteuning daarbij.
Ja.
Maar de momenten zelf...
Dus hoeveel mensen heb jij zo begeleid?
Ik heb in 5 jaar tijd 4 mannen begeleid.
Ja.
Ja.
En begeleiden, dat betekende dan ook tot
wekelijks, soms 2 keer per week op bezoek gaan. Ja. En dat ligt ook aan de eerste twee, die werden allebei heel snel ziek en heel ernstig ziek ook. Jim, die heb ik denk ik maar een paar maanden begeleid. Dat was een Amerikaanse jongen die naar Amsterdam kwam voor zijn zangcarrière. En eind 20. En op een gegeven moment kom ik in het ziekenhuis zitten. Zijn ouders daar aan het ziekbed. En die hebben op zo'n moment gehoord dat hij en homo was en AIDS had. En dat waren mensen echt uit de Midwest. Hele aardige, liefdevolle, eenvoudige mensen, om het maar zo te zeggen. Maar,
zo'n moment zit ook in
en die zitten ook in de serie. Ja. En Jim werd heel snel heel erg ziek en blind en dement. En
jeetje.
Ja, dat was best heel heftig. En dat zijn dan jongens die zo rond de 30, eind 20, begin 30 zijn. En daarna heb ik Timo en ben ik ruim 2 jaar buddy van geweest. En een vrij extravagante kapper en ook danser. Een amateur rock'n'roll danser. Mm-hmm. Ja, echt een hele, hele leuke vent. Maar die werd op een gegeven moment ook blind. Ik ben met hem naar het ziekenhuis geweest. En toen de tijd, dat was dan het cytomegalovirus. Dat kan je blind van worden. En dan werd dan rechtstreeks in het pupil of in de iris werd dan een medicijn gespoten. En dat durfde niemand durfde daarmee naar binnen. Maar ik, ja, stoer weet ik eigenlijk helemaal niet. Maar ik ging mee naar binnen en ik hield zijn hand vast. En dat rekte een klein beetje. Weet je, dat vertraagde het proces van blindheid een klein beetje. Maar echt helpen deed het natuurlijk niet. En hij was altijd heel erg actief en sportief. En op een gegeven moment was hij blind. Ik kan me nog herinneren dat we rondjes Vondelpark gingen doen. En dan bond hij een touw om mijn middel. En dan moest ik voorop lopen en hij achter me aanlopen. Ik loop een beetje scheef, ik heb iets aan mijn voet. Dus het was eigenlijk een beetje de lamme leidt de blinde. Dus je hebt ook best hele leuke of wel bijzondere situaties die je dan samen meemaakt. En hoe heb je dat allemaal gedaan? Ja, je deed het eigenlijk. Ja. Zonder daar al te veel bij na te denken.
Ja. En is het ook niet zo dat je daar een beetje soort van in opgezogen wordt of zo? Tenminste, dat vond ik heel typisch aan hoe Jill, dat meisje uit dat huis en uit de eerste zin omging. Die daarvan zie je gewoon dat ze op het eerst denkt van, oh, wat moeten we hier nou mee? En we moeten hier het hier vaker over hebben. En vervolgens staat ze, nou ja, dat loopt ze voor de troepen uit zo'n beetje. En is ze dus, gaat ze in dat ziekenhuis bij iedereen langs en kent ze iedereen en kent ze alle verplegers en alle... Dat gaat een beetje vanzelf of zo?
Het is ook vanuit het gevoel van solidariteit en verbondenheid. Het was toch wel heel erg van ook vanuit de gay community. Ik kan me ook nog heel veel lesbische vrouwen herinneren die zich enorm in gingen zetten voor hun homoseksuele broeders met HIV en AIDS. Dus het was toch een soort van gezamenlijkheid en samen op de bres staan. Ja. En mensen niet laten stikken.
Nee.
Want er zaten ook gewoon hele nare verhalen bij van mensen die wel door hun familie uitgekotst werden of waarvan partners niet op begrafenissen mochten komen of mensen die in huis uitgezet werden. En ook dat is allemaal gebeurd. Ja. En dat zit ook allemaal in de serie.
Ja.
Maar er was ook heel veel solidariteit en activisme. En dat heeft deels zijn wortels in de homobeweging. Ja. Voor een groot deel zelfs, denk ik, durf ik wel te beweren.
Ja, dat denk ik ook.
Ja.
Maar het is leuk dat je, mooi in ieder geval, dat je de lesbiennes noemt. Want dat herken ik ook uit How to Survive a Plague. Daar zitten ook veel vrouwen in die meestrijden. En ook in The Great Believers, een prachtig boek dat in 2018 is uitgekomen, wat over de situatie in Chicago gaat.
Ja, heel mooi.
Waar ook een paar vrouwen een heel sterke rol in spelen, of ze nou hetero of homo zijn inderdaad. Ja.
Ja, stom toevallig komt mijn echtgenoot uit Chicago en ik vond het boek geweldig en ik herkende heel veel plekken uit dat boek.
Oh, ja.
Echt geweldig.
Ik kreeg zin om er een keer naartoe te gaan.
Ja, ik ben heel vaak in Chicago geweest. Ja.
Maar dat boek is ook echt wel een aanrader. Ja. Speaking of which trouwens, want misschien is dat wel leuk, want we hadden één berichtje nog op onze voicemail ook gekregen van Tom die ons in deze setting graag een vraag wilde stellen.
Ik heb de serie onlangs gekeken, ik heb gelachen, ik heb ontzettend veel gejankt en ik ben vooral enorm van alle hoofdpersonen en de meest van de bijpersonages gaan houden. En het was voor mij ook wel een beetje een wake-up call, dat ik van, goh, ik weet eigenlijk heel weinig van hoe dat in Nederland is gegaan. Dus eigenlijk twee vragen, hele simpele. Is hoe de ontwikkeling van, weet je, de epidemie en hoe dat ging in Engeland, was het vaak in eerste zin vergelijkbaar met hoe het in Nederland ging. En vooral welke films, welke documentaires of welke series zouden jullie aanraden om het meer over de Nederlandse HIV en AIDS geschiedenis te weten te komen. Nou, ik ben heel benieuwd. Groetjes.
Nou, over hoe het toen was, hebben we je net, Bertus, gehoord. Maar het is waar, want we hebben nog een aantal voorbeelden genoemd van andere verhalen, fictie dan wel documentaire verhalen die over de AIDS-crisis zijn gemaakt, genoemd. Maar veelal toch uit Amerika of uit Groot-Brittannië. Hoe is het in Nederland gedocumenteerd? Of...
Nee, ik kijk angstvallig naar Bertus in de hoop dat hij iets weet. Maar
dat is vrij dun bezaaid om... en dat is een understatement, denk ik. Van de, is begin dit jaar is er een film. Maar dat gaat over de Groningse HIV-zaak, Feast. Weet je, over de periode van 2007 tot 2020. Maar dat is veel later. Over de beginperiode. Ik kan ze niet. Ik ken ze niet. Nee.
Zou Michiel van Erp een keertje achteraan moeten, volgens mij.
Ja, absoluut. Ja.
Ipe, heb jij daar nog associaties bij?
Nee, het enige waar ik nu aan denk is dat boek Mystiek Lichaam van Frans Kellendonk. Wat in die tijd speelt, waar het wel in zit, zal ik maar zeggen.
Ja, waar het in zit, ja.
Maar niet als gedocumenteerd of zo, nee.
Nee.
Nou, je hebt de documentaire De Tijd Daarna. Dus gewoon een aantal portretten van mensen met HIV. Dus er zijn wel een aantal portretten. En er zijn nog een aantal kleinere producties waarin mensen met HIV gefilmd worden. En die zijn ook op nationale tv geweest. En De Tijd Daarna is er daar, denk ik, zo'n beetje wel de bekendste van. Maar dat is ook al niet heel erg over de beginperiode. Het is toch hoe mensen. Ja, toch ook wel over de beginperiode. Mensen die al heel lang HIV hebben. Dat is ook een boek van De Tijd Daarna. Dus,
ik heb wel al trouwens, nu ik erover nadenk, volgens mij een documentaire op tv gezien over de KLM en HIV.
Ja, ja.
Hoe heette die?
Ja, ja.
Het klopt. Was volgens mij een aflevering van Assembla-achtig iets, volgens mij. Maar dat. Dat ging wel inderdaad wel een beetje over de vraag welke rol de KLM in de verspreiding had gespeeld. Ja. Dus ik weet dat ik het extreem suggestief vond allemaal. Maar,
ja. AIDS _ vluchten kon niet meer. Heb ik snel gegoogeld. Een twee doc, dus het was al een documentaire.
Ja, die kan hem ook nog
van oud-KLM-medewerkers.
Ja.
Die dat soort ja.
Ja, klopt. Okay. Ja, die was ik even vergeten. Ja.
Ik denk 2012. Ook niet dat we die bij de HIV-vereniging in de promotiekast hebben staan. Maar dat weet ik niet helemaal zeker.
Ik denk dat die al heel lang is uitgeleend. Ik weet het niet. Nee, ik weet het niet.
Ja. Nee. Waar ik het volgens mij ook nog wel eventjes met jullie over wil hebben, is wat het betekent dat deze serie, It's a Sin, dat die nu is uitgekomen. Want hij gaat natuurlijk over de jaren 80, begin jaren 90. Mm-hmm. Maar het is niet documentair. Het is een verhaal wat nu wordt verteld. En verhoudt zich in dat opzicht ook wel tot deze tijd. En daar moet ik ook een beetje aan denken. Omdat er in de laatste aflevering zit die scène waarin Jill met de moeder van Richie op een pier staat op dat eiland. Mm-hmm. En daar wordt nogal wat gezegd. Ik kan het even laten horen wat ze daar zegt. We weten dan op dat moment dat Richie is overleden. Ja, is dat een spoiler?
Het is wel een spoiler.
Is het een spoiler?
Dat maakt niet uit.
Het staat in bijna alle stukken die er over deze serie geschreven zijn. Dus nee hoor.
Het is nu al gezegd.
Het is een spoiler, maar dat geeft niet. Maar.
Ja, is het een spoiler? Want ik bedoel, dat is toch ook wel. Je ziet dat toch van heel ver.
Nee, ik vond dat best wel een van de grootste twists van de dingen. Want ik dacht, ja, de hoofdpersoon die haalt natuurlijk gewoon straks 2021 nog.
Je weet niet wie het haalt. En hij kondigt op een gegeven moment aan, wat Bert ook al zei, van ik ga het halen. Dus dan denk je van, misschien is hij dan wel degene die het haalt.
Ja. Maar ja, dan is het toch een spoiler. Even kijken. Nou, sorry.
Ja, zo.
Nou, want ik bedoel, je hoeft het op zichzelf. Maar ik weet niet. Om dit fragment te begrijpen is het volgens mij wel nodig om dit te weten. Denk je niet? Nou, anyway, laten we even luisteren.
Ja, dan kunnen we een spoiler waarschuwing. Vooraf.
Were you with him? Yesterday. Were you there at the end?
Oh, I'd gone downstairs.
He was on his own.
Yes.
There was no one with him.
That's not my fault.
Actually,
it is your fault.
It is your fault, Mrs. Tozer. All of this is your fault.
Well, thank you very much. That's ridiculous.
But it is, right from the start. Because I don't know what happened to you to make that house so loveless. But that's why Richie grew up so ashamed of himself.
I think we're finished.
And then he killed people.
And what is that supposed to mean?
He was ashamed. And he kept on being ashamed. He kept shame going by having sex with men and infecting them and then running away. Because that's what shame does, Valerie. It makes him think he deserves it. The wards are full of men who think they deserve it. They are dying. And a little bit of them thinks, yes, this is right. I bought this on myself. It's my fault. Because the sex that I love is killing me. I mean, it's astonishing. The perfect virus came along to prove you right. So that's what happened. In your house, he died because of you. They all die because of you. I didn't know.
Ik vond dit een heel heftige scène. Waarbij ik later, toen ik erover hoorde dat het de vijfdelige serie ooit bedoeld was als achtdelige serie, dacht misschien dat deze scène een gevolg is van die inkorting. Hoe het ook zij, het is zoals het is. Het zit erin zoals het erin zit. En wat vonden jullie hiervan?
Nou, wat me heel erg aangreep is dat zij is natuurlijk eigenlijk een heel lief meisje en met echt een enorm
Jill.
Goed, ja, Jill en ja, en zeker niet die moeder.
Nee, Valerie.
Maar met een goed woord voor iedereen en staat klaar voor iedereen en ze was hier zo uitgesproken en zo direct op haar en ze heeft 100% gelijk ook. Maar dat maakt het eigenlijk nog 10 keer pijnlijker dan de dingen die ze überhaupt zegt die al heel heftig zijn.
Ja.
En ik denk dat ze gelijk heeft, want het hele idee van schaamte en opgroeien in schaamte en hoe je daar dan later nog de effecten van merkt. Ik geloof wel dat voor een deel de oorzaak is van waarom dingen gaan of gegaan zijn zoals ze gegaan zijn.
Ja.
Ik vind er ook heel veel in zitten. Ik heb er ook lang over na moeten denken. Ik denk dat schaamte en niet kunnen en durven zijn wie je bent en opgroeien in een liefdeloze familie, dat bepalend kan zijn van hoe je je ontwikkelt in je leven. Dus het is niet, natuurlijk is het niet alleen de schuld van de moeder, maar er zit heel veel in. En ze zegt het ook in een climax waarin ze achterkomt dat ze heel lang weggehouden is terwijl ze afscheid wil nemen. Ze is weggehouden.
Mm-hmm.
En die moeder doet dat ook vanuit frustratie, onmacht. Dus in die zin zit er heel veel in deze scène. Het dekt niet helemaal de lading, maar ik snap het heel erg goed. Ik denk dat schaamte en schuldgevoel en ook te maken heeft met seks en dan ook nog met homoseks en niet durven zijn wie je bent, niet uit de kast kunnen of durven komen. Want Richie blijft ook nog heel lang in de kast naar zijn ouders toe, echt vreselijk lang. Dus op een gegeven moment, en je wil je uiten, je wil je toch ontwikkelen. Dus het speelt absoluut een rol. Dus ik vond het wel een hele mooie scène, ja.
Maar wat voor beschuldiging is het nou eigenlijk? Is het, want ik bedoel, ja, Jill laat dat op de moeder van Richie, een vrouw die net haar zoon is kwijtgeraakt trouwens.
Mm-hmm. Ja.
Maar staat die moeder voor de moeder van heterozonen, voor de moeders die een liefdeloos huishouden hebben, of voor alle hetero vrouwen van de wereld, of waar ze,
nou, ja, hoe moet voor alle kwaad in de wereld?
Er staat wel
kwaad in de wereld.
Ik weet het niet. Het doet me ook heel erg denken wat ik een eigenlijk misschien nog betere scène vond, is die scène in het ziekenhuis tussen die twee moeders van allebei zonen met AIDS. En die ene moeder die de andere moeder, de moeder van Richie, de les leest. Zo van: heb je ooit naar je kind gekeken toen hij 5 was, toen hij 8 was, toen hij 11 was. Ja. He is beautifully gay. En wrijf dat zand uit je ogen. Kijk eens goed.
Ja. Ja.
En ik denk dat het daar wel mee te maken heeft. Van ook gewoon niet willen zien. Ook gewoon niet willen. Ook gewoon je kind niet willen zien. Mm-hmm. Zoals die is. En daar niet voor openstaan. En we moeten denken, het was begin jaren 80. En dit is dan eind jaren 80, begin jaren 90.
In deze
scène speelt.
Ja. Ja.
Dus ik denk dat dat deels te maken heeft met het feit dat mensen gaan hun huis verlaten, vluchten letterlijk naar de grote stad, vluchten hun huis uit en gaan lekker los en leven. En ik wil helemaal niet schuld bij ouders helemaal neerleggen, maar er zit een kern van waarheid in. En ik denk inderdaad dat de maker dit in een hele korte scène probeert te vatten. En zij zegt het fantastisch, Jill. Ja, dus ja, en dat is sorry voor die moeder. Ja. Sorry voor die moeder. Maar er zijn ook heel veel liefdevolle moeders. Weet je, en dan daar tegenover staat die moeder in het ziekenhuis die wel bij haar kind is vanaf het begin. Ja, ja. Of de moeder van Colin bijvoorbeeld in de rolstoel. En weet je, dat is ook. Ja,
ik vrees ook een beetje dat die moeder gewoon de klappen moest opvangen van alle boosheid waar Jill dan precies. De hele 10 jaar niet mee, niet mee weg kon.
Ja. Ja, nou, voor mij geeft dat stof om na te denken. Dus, nou, ik herken dat ook uit mijn eigen situatie van, weet je, opgroeien uit een heel conservatief, streng christelijk milieu met strenge opvoeding, harde hand. En ja, er was niet zo heel veel liefde. En dat wil ik helemaal niet mijn ouders de schuld geven. Absoluut niet, verre van dat. Mijn vader leeft niet meer. Maar mijn moeder, ja, die is dik in de 90. En het gaat goed met haar. En we hebben een prima band. Maar ja, het speelt wel mee hoe je ontwikkelt. Ja, dat maakt, ik denk dat het echt. Nou, voor mij zat er wel veel in.
Ja. Ja.
En ik ben er nog niet helemaal uit wat dat precies helemaal is. Want ik had het ook met mijn echtgenoot. We hebben samen gekeken. En we hebben nog lang over die scène nagesproken. En ik heb ook gezegd, ja, hier moet ik gewoon wat langer over nadenken. Ik vond het, nou,
misschien ook omdat Jill eigenlijk nog een stap verder gaat. Hè? Want zij zegt van, he killed people.
Mm-hmm.
En dat heeft te maken met wat Richie eerder tegen zijn moeder heeft gezegd.
Mm-hmm.
Of zegt hij dat ook tegen zijn vrienden nog? Dat ben ik eigenlijk even een beetje kwijt. Maar ik wist dat ik het had. En toch ben ik doorgegaan met het feesten en met de seks. En
ja.
Op een gegeven moment, ja, hij ligt op dat ziekbed en vraagt zich dan af van hoeveel jongens heb ik gedood?
Ja. How many did I kill? Ja.
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 Wat vinden jullie daarvan? Want dat is ook iets waar ik echt heel lang over moest nadenken.
Ja, het is deel van de waarheid. Het is een deel van het verhaal. Weet je, er ligt nu wel een beetje heel erg het accent op. En ik snap ook wel dat sommige mensen daar heel veel kritiek op hebben. Maar het is wel deel van de werkelijkheid. Dat sommige mensen onveilig bleven vrijen tegen beter weten. Of ja, terwijl ze wisten dat ze HIV hadden. En vaak ook uit schaamte, vanuit ontkenning, van het niet onder ogen durven en kunnen zien. Vanuit pure frustratie. Ja. En ik vond daar Richie echt wel een hele mooie belichaming voor. Van,
mag ik jou een persoonlijke vraag stellen? Ja, dat zijn we eigenlijk de hele tijd aan het doen, Bertus. Maar deze gaat misschien wel net een stapje verder. En als je niet wil zeggen, dan snap ik dat. Want je vertelde net aan het begin dat je in 2002 wist dat je HIV-positief was.
Toen ben ik getest en toen.
Maar je zei daar iets bij. Je zei namelijk dat het waarschijnlijk een infectie was die al vele jaren daarvoor moet hebben plaatsgevonden.
Ja.
Ja, in dit kader.
Nou, in die tijd was er ook geen. De test werd helemaal niet aangeraden in de jaren 80. Want er was toch geen behandeling. Dus we hebben heel lang een soort van terughoudend testbeleid gehad. En ik heb heel lang bij mezelf gedacht van, nou, zolang ik niet ziek word, zolang ik geen klachten krijg, laat ik me niet testen, want er is toch niks tegen te doen.
Mm.
En dat ging heel lang heel goed. Ik ben heel lang niet ziek geworden. Totdat ik in 2002 wel klachten kreeg die duiden op een HIV-infectie. Nou, toen zat ik ook heel snel bij de dokter voor een test. En een week later voor de uitslag. Dus, maar dat was ook wel misschien deels van, op een gegeven moment werd dan van, nou, misschien kun je het nu beter wel weten. Maar toen heb ik ook heel lang gedacht van, nou, ik hoef het nog niet te weten. Van,
maar dat bedoel ik dus met dat dit een persoonlijke vraag is.
Ja.
Want dat ging ook over de mensen waar jij seks mee had.
Ja. Ja, nee, maar ik heb daarna wel altijd veilig gevreden. Ik heb in de jaren 80 risico gelopen. Maar ik heb meestal veilig gevreden. Ja. Ja. En, maar ik wist het toen ook niet. Weet je, van, ik heb mezelf niet laten testen. Nee, dat is natuurlijk nog net iets anders. Maar dan nog, van, weet je, mensen maken bepaalde keuzes. En soms ook niet altijd hele slimme keuzes. En
De vergelijking met corona dringt zich heel sterk op. Parallel ook met dat testen. Van dat in het begin eigenlijk niet aangeraden was. Eigenlijk niet kon. Maar ook dat je nu weten we. Dat was vorige week nog in het nieuws. Het RIVM had al onderzoek naar gedaan. Dat er heel veel mensen die positief zijn getest. Dat die gewoon naar de supermarkt gaan.
Ja.
En mensen ontmoeten en al die dingen meer. Ik bedoel, ja wie zonder zonde is, werpen die eerste steen. Ding. Ja. Dan ergens ook weer.
We drinken allemaal wel eens te veel. We rijden allemaal door rood. Weet je, rook is ook niet zo gezond. Ja. Nee hoor, ik wil daar absoluut niet moralistisch en moraliserend over doen. Van met de beschuldigde vinger van het is jouw schuld. Of nee, ik denk dat we juist schuld. En ook de vraag van hoe mensen iemand het heeft opgelopen. Dat wordt vaak gevraagd aan mensen met HIV. En dat is zo'n impertinente vraag. Want waarom moet je dat weten? Je vraagt ook niet hoe iemand aan suikerziekte komt. Of waarom iemand epileptische aanvallen heeft.
Of hoe iemand zwanger geworden
is. Ja. En dat doet er niet toe. Dat is eigenlijk helemaal niet. Dat is niet eigenlijk. Dat is gewoon helemaal niet belangrijk.
Ja, ik zie zo'n vraag vaak in het kader van. Oh, als ik dat dan niet doe.
Ja.
Dan heb ik mezelf beschermd of zo, wat natuurlijk een beetje onzin is.
Ja.
Maar iedereen houdt natuurlijk van een gezond stukje schijnveiligheid of zo. Ik bedoel, of dan moet ik eigenlijk juist niet het woord gezond gebruiken, maar...
Onschijnveiligheid.
Ja, precies. Mensen houden zichzelf natuurlijk ook graag voor de gek of zo. Ja. Dat geldt voor corona, denk ik, maar dat geldt ook voor even. Dat geldt voor een heleboel dingen.
Ja.
Ik hield mezelf ook wel eens voor de gek of zo. Ik was ook altijd stellig in de overtuiging dat ik... dat mijn seks veilig was. Of zo. Dat was helemaal niet 100% van de keren. Al getuigen al überhaupt het feit dat ik HIV-positief werd.
Ja.
Maar toch weet ik vrij zeker dat ik in die tijd van mezelf in de spiegel kon aankijken en zeggen ik ben hartstikke goed bezig.
Ja. Ja. Een soort cognitieve dissonantie die je nodig hebt om het allemaal aan te kunnen.
Ja, en ik neem ook niet van anderen aan dat ze wel altijd alles 100% goed doen. Want het is ook een beetje wat Bertus zegt. Iedereen doet wel eens wat op. Of, bedoel, of je nou dronken bent of niet. Je doet wel stomme dingen.
Ja, ja. Had jij er nog gedachten over, Ipe, over die scène?
die laatste scène.
Ja, ja.
Nee, ik las er wat kritiek op. En ik moet heel erg aan geeky dingen denken. En aan de auteur is dood. Doet er niet zoveel toe wat...
Natuurlijk is niet dood. Davis leeft nog gewoon.
Luister je naar geeky dingen. Ik bedoel, dat je dus de auteur de bedoeling eigenlijk helemaal niet moet betrekken in...
Oh, sorry, ik nam dit echt heel letterlijk. Ja, nee, als ze zeggen dat het auteur dood is, dat auteur dan ook daadwerkelijk dood. Nee. Ze hebben het steeds over Wittgenstein en dat soort mensen. Die leken me redelijk dood.
Ja, nee, het gaat... Maar goed, sorry, okay. Dat is een uitdaging. Maar dus dat doet er verder ook niet toe. Ik vond het een heel indringende scène. En ik zou het niet letten. Ik denk niet dat die moeder per se hoeft te staan voor...
Nee,
heel veel mensen. Ik begrijp haar woede en frustratie van dat meisje op dat moment wel heel erg.
Ja, precies. Die vind je eigenlijk belangrijker voor die scène dan waar de moeder dan precies voor staat.
Ja. Ja, maar ik vond het zeker mooi. Dat is een heel indringende scène. Ja, die hele laatste aflevering, die hakt er wel een beetje in, zeg maar. Dat is wel heel interessant. Ja. Drama op drama op drama. Het is wel heel... Erg,
ik kan wel eerlijk zeggen, ik moest echt heel hard om haar na afloop daarvan. Ik vond het echt zo, het kwam zo binnen. Ja.
Ja, ik moet vaak harder huilen als er iets moois en liefs gebeurt. Dus ik vond ik vond in die zin die scène tussen die moeders in dat ziekenhuis ook eigenlijk nog weer ontroerender.
Dat snap ik, ja. Ja, had ik ook wel een beetje.
Ja.
Hele korte scène, maar briljant. Ja, heel bijzonder.
Ja.
En ook precies hoe twee archetype moeders of zo. Ik bedoel, de een zo'n moeder die dat vanaf kinds af aan door heeft en prima vindt en misschien wel stimuleert of in ieder geval alle ruimte aanbiedt. En een moeder die dat misschien wel ergens in de achterhoofd ook wel heeft gedacht van mijn zoon kon wel eens gay zijn. En daar gewoon een heleboel van alles heeft gedaan om dat te bedekken. Mm-hmm. En dat doet natuurlijk ook wel iets met een kindje.
Ja.
Ja.
Ja, ik heb nog wel een vraagje voor Sander. Een vraagje. Maar je hebt het net gezegd wanneer jij gediagnosticeerd bent.
Mm-hmm.
Twaalf jaar geleden,
2008.
Ja, kun je daar iets over vertellen hoe dat zeg maar is nu om daarmee te leven en hoe je omgeving en de maatschappij nu reageert?
Nu als in huidige tijd nu of toen ik het net wist.
Nou ja, of misschien het verschil. Ik weet niet of dat heel erg veranderd is in die 12 jaar.
Gek genoeg is ook in die 12 jaar is er wel weer veel veranderd of zo. Ik ben er nu relatief open over. Niet per se 100%, want ook niet iedereen hoeft altijd van alles te weten of zo. Maar dus eigenlijk mijn hele vriendenkring en het grootste deel van mijn familie weet het wel.
Ja.
En ook wel collega's, die grens ben ik dan inmiddels ook wel over. Maar ook weer niet allemaal, nou goed. En dat was 12 jaar geleden heel anders. Want ik had in het begin nog het idee van, nou ja, als ik het nou aan jou en aan jou vertel, dan weet ik dat het er 2 zijn en dan is dat, kunnen we het daar behouden. Terwijl op een gegeven moment kwam mijn moeder met, ja, ik heb het toch aan mijn beste vriendin verteld. Ja, ik moet er ook ergens mee naartoe. Nou, dus dat kan een beetje zo. Oké, dan zijn we nu op 3. Nou ja, en dat is natuurlijk een soort olievlek die niet te bedwingen is. Dus ik heb op een gegeven moment me ook wel een soort van voorgenomen of besloten van, nou ja, het is maar wat het is. En wie het weet, die weet het. En prima. Het is niet echt een antwoord op je vraag.
Nou, het begin van een antwoord. Ga door.
Ga door. Nee, ja, weet je, nu speelt het eigenlijk dus ook niet zo'n hele grote rol meer of zo. Dat ik was er, toen ik het net wist, was ik er echt compleet van het padje af. Dat heeft echt wel een half jaar of zo geduurd. Dat ik als een soort zombie door het leven ging. En eigenlijk, ik kan me ook niet meer herinneren wat ik toen heb gedaan of zo. Ik bedoel, ik ben opgestaan en ben weer naar bed gegaan. Maar wat er verder al die dagen gebeurde, echt geen flauw idee. En dan op een gegeven moment wordt dat beter en leer je ook voor jezelf dat van, nou, dit is dan nu de stand of zo. Of hier moet ik het nu mee doen. En dat, dat is een beetje tuttig ding om te zeggen, maar daarover praten helpt ook bij accepteren van dat zo is. Dus superveel met vrienden over gesproken. Op een gegeven moment dus ook met mensen van de HIV-vereniging, het servicepunt, telefoonlijn waar je naartoe kan bellen met vragen, maar ook om gewoon je hart te luchten en nou ja, gewoon een luisterend oor te hebben. Zo, dat deed ik wel. En ergens ga je dan ook wel weer de zon zien schijnen of zo. En dat is ongeveer waar ik nu zit. En voor nu speelt het eigenlijk helemaal niet zo'n hele grote rol in mijn leven. Behalve dat als ik dus bijvoorbeeld een serie zie of iets waar HIV in voorkomt, dat ik wel, dan gaan wel, staat mijn blik wel aan of zo. Dan,
ja.
Want dat is van mij of zo. Daar moet ik iets mee.
Ja.
Zo voelt dat een beetje. Ja. En wat ik wel, dan ga ik ook nog een beetje terug, gewoon wel weer op de serie. Nou, goed. Ik zie een heel groot verschil in die tijd van toen. En dus ook waar dat verhaal over gaat. En dat doet me heel veel, want er zitten wat overeenkomsten in. Maar er zit ook een heel groot verschil in. Want ik ken eigenlijk alleen maar HIV als iets wat behandelbaar is, waar je niet dood aan gaat. Ik heb niemand in mijn omgeving dood zien gaan, dus ook geen vrienden of iets. Het hele gevoel van ik kan ervoor zorgen dat het bij mij blijft en dat ik het niet overdraag aan iemand. Dat is ook iets wat heel erg bij HIV hoort, maar wat niet per se bij AIDS hoort, want dat heb je niet onder controle. Daar zijn geen mogelijkheden voor. Dus het zijn wel twee. Het gaat over hetzelfde. Het gaat over hetzelfde virus. Maar de periode, zullen we zeggen, 81, 96, is echt wezenlijk iets anders dan 96 tot nu.
Ja.
En dat. Ik merk dus ook dat ik dat het lastigst vind van als het dan heel erg over AIDS gaat. Of zo. Dat ik heel erg de behoefte heb dat iedereen aan tafel even het verschil weet.
Ja.
Of zo,
maar dat is toch helemaal geen gekke gedachte. Want die twee dingen worden nog voortdurend door elkaar gehaald.
Klopt. Maar er zit
nog in een NOS-berichtje over het een of het ander. Ik weet even niet eens meer wat.
Ja, er stond laatst nog AIDS-virus op.
AIDS-virus.
Het op teletext volgens mij.
Jongens.
Ja. Nee, precies. Ik heb ook wel altijd een soort een beetje scholende behoefte of zo. Omdat iedereen wel weer even weet waar we het over hebben.
Nee, en dan zie je dat we van heel ver gekomen zijn. Weet je, we worden nu even oud als mensen zonder HIV. Met goede medicatie. N is N. Weet je, niet meetbaar is niet overdraagbaar. Dus als je het virus niet te meten is, kan je het niet overdragen. Mm-hmm. Punt. Dat is echt geweldig nieuws. En nu de ontwikkeling op gebied naar richting HIV-genezing worden ook stapjes en stappen gezet. En op een gegeven moment gaan we nog meemaken. En ik ben ervan overtuigd dat ik het ook nog mee ga maken. Dus dat we kunnen genezen van HIV. Dus we zijn van heel ver gekomen. En ik denk dat het goed is, want er leven nog veel te vaak nog stereotype, verouderde beelden over mensen met HIV. Van, weet je, dat die er allemaal heel slecht uitzien en een miserabel leven hebben. En dat is over het algemeen niet meer zo.
Nee.
Van, mensen hebben gewoon een heel prettig, gewoon leven. Werken, gaan uit, beginnen relaties, verbreken relaties, krijgen kinderen. Vrouwen kunnen kinderen zonder HIV krijgen. Weet je, er valt over het algemeen goed te leven als je goed onder behandeling bent. En, dus ik denk het goed dat om ook die context en daar heeft de hulpverlening ook een belangrijke rol in, om juist dat beeld ook beter en steviger neer te zetten.
En want ik bedoel, het is denk ik wel duidelijk, tenminste ik geloof dat we daar wel over eens zijn, dat deze serie een belangrijk deel van de geschiedenis vertelt aan een, met name ook een jongere generatie die het niet per se heeft meegemaakt, maar ook, ook voor onszelf denk ik nog wel even van zo, oh ja. Maar het tweede deel van het verhaal zit hier natuurlijk eigenlijk helemaal niet in. Nee. Van wat er daarna is gebeurd. Wat dat betreft gaat How to Survive a Plague, die stapt wel eventjes over de drempel van 1996. Mm-hmm. De vondst van de cocktail. En,
combinatietherapie, ja.
Combinatietherapie, ja. Ik noem het steeds een cocktail.
Ja, de cocktail, maar dat is ook een goed woord hoor. Maar de
ja, maar het klinkt ook wel een beetje als...
De cocktail,
als
dat, ja. Ja, dat klinkt
veel te feestelijk. Ja, feestelijk.
Ja, dat klinkt heel feestelijk, ja.
Ja. Ja. Ja. Ja. Terwijl ze helemaal niet zo ver vandaan zitten, want het eindigt volgens mij in 91. Dus dan hoef je nog maar 5 jaar hoor. Te springen. Ja.
Ja, het heeft toch nog wel aardig wat doden gekost, maar maar goed. Nee, maar dat voor... Ik bedoel, in dat opzicht... want moet er niet bijna een soort deel 2 komen? Of een, weet ik veel, ja, kun je mensen wat aanraden van... Goh, ja, maar denk hier ook of lees dit nog eens even? Of,
Nou, ik denk dat het goed zou zijn dat de VPRO of de NPO dat in de context plaatsen. Wat meer context geeft, dus dat zou helemaal niet zo gek zijn. En ja, god, een vervolg is natuurlijk ook geen onaardig idee, maar... Ik denk dat het wel goed is om naast... Want het is een belangrijk document ook. Het geeft een heel goed beeld van die periode toen ter tijd.
Ja.
Maar we leven nu 30, 40 jaar zijn we verder. En de situatie is heel anders.
Ja.
Dus het zou echt...
En bijna te saai om een verhaal van te maken.
Ja.
Dan moet je misschien zo net opleveren naar de introductie van de combinatietherapie. Dus, of de cocktail. Maar, maar dan heb je het hoogtepunt wel gehad.
Was Queer as Folk dat niet? Op enige manier?
Ja, dus dat heeft helemaal niet in. Dat heeft toch helemaal niet in?
Nauwelijks.
Nee, niet of nauwelijks.
Maar dat was juist ook waarom... Het was weer een viering van...
Ja, ik associeer dat dan weer heel erg gewoon met mijn coming out of zo. Omdat ik dat zo... Dat was dan zo diep in de nacht op RTL 5 op tv. Zo'n beetje dat ik denk een jaar of 14, 15 was. Mm-hmm. Dat ik dat dan zo... Op mijn kamertje bij mijn ouders thuis... met het dekbed om de tv gevouwen... zodat ze niet konden zien dat de televisie aanstond. Ik ging Queer as Folk kijken.
Ik heb het nooit gezien.
Nee. Echt?
Nee.
Oh, dat is fantastisch.
Nou, dan ligt er nog wat voor
dan ligt er nog...
Ja, ik kan je aanraden... zeker om de eerste aflevering van de Britse serie even te kijken.
Ja.
Dat ga je wel leuk vinden.
Mooie serie, zeker ook.
Ik vond... als ik dus deze serie zag... voel ik ook een soort nostalgie naar een tijd... die ik dan zelf nooit heb... meegemaakt eigenlijk van die periode voorafgaand aan HIV. Dat vind ik ook wel grappig. Volgens mij heb jij dat ook.
Nee, je kijkt mij aan. Maar
een soort verheerlijking van die periode, een soort nostalgie? Of ga ik
niet
ver?
Ik bedoel, zolang wij ons kunnen herinneren, bestaat HIV en is
met name homoseks is gevaarlijk.
Mm-hmm.
Dat idee.
Ja.
En die tijd dat het er dus helemaal niet was, dat heeft wel een soort aantrekkingskracht.
Mm-hmm. Ja.
Ja.
Ja, Larry Kramer, Faggots, dat. Mm-hmm. Ken je het of niet?
Nee, ook niet.
Ja, nou, dat is wel. Dat is een boek uit 1979. Dus dat is precies die periode die je bedoelt. Is een heel expliciet boek over de homofeest in New York en daarmee. En
Maar zou je niet kunnen bepleiten dat sinds PrEP er is... dat je eigenlijk wel weer een beetje bij die situatie terug bent?
Ja, wel. Alleen, ik ben dan nu geen 18 meer.
Nee, dat is oké. Okay,
je tegenstelt tot alle verhalen.
Dus, nee, zeker. Dus wij vallen een beetje tussen wal en schip.
Maar dit is natuurlijk wel in zekere zin wel waar. Want... Ja, ergens voel ik toch wel een soort lichte jaloezie van de jongens van 20, 22 die prep hebben nu.
Ja.
Pret hebben nu.
Ja, prep hebben nu.
Ja,
ja, hebben, ja je prep ja, nu, maar prep hebben nu.
Ja, ja nou ja, dus op ja. die leeftijd ja. dit hebben. Ja. En dat was er voor ons niet. En dat kan ook niet meer, want we hebben die leeftijd gewoon niet meer. Dus dat gaat gewoon ook niet.
Maar dat heeft wel echt heel veel gedaan met de perceptie, denk ik, van HIV die mensen kunnen hebben.
Maar wel voor die nieuwe generaties.
Ja, ja precies. Ja. En dat is dus ook nog maar een jaar of... Nou, help me even, Bertus, hoe lang?
Vijf?
Ja.
Nou, ja, een jaar of zes.
Het is nog steeds bezig trouwens. Ja. Het is nog steeds niet heel erg groot
In Nederland zeker niet. Nederland loopt hopeloos achter. Ja. Ja, wat dat betreft op prepbeleid.
Ja. Ja. Zal Hugo de Jonge wel weer zijn.
Nou, ja, nee. zijn voorganger. Oh, ja. De VVD is, die werkt niet mee, laat ik het zo zeggen. Ja, ja, ik denk dat CDA nog beter...
Schippers toch?
Ja. Maar die was dan weer van de...
Nee, die is VVD.
Ja.
Oh, ja. Die was toen in ieder geval met al die experimenten van de GGD... was ze heel erg tegen, omdat een beetje geld te geven.
Ja.
Wat is dat toch? Waarom...
Ja, ik begrijp het ook niet.
Hij had over PrEP wel zoveel dubieuze argumenten. Van je kan toch gewoon een condoom gebruiken. Wat is het probleem en waarom moet het zoveel geld kosten?
Ja. En de eigen verantwoordelijkheid. Dus dan moet je maar zelf betalen. Zelf bekostigen. Dat is een standpunt ook, van de VVD.
Ja.
Terwijl het gewoon mensenleven.
Nou ja, ze hebben de pil ook uit het basispakket getrokken. Ja. Dus wat dat betreft lag het in de lijn der verwachtingen. Maar het is natuurlijk eigenlijk heel erg.
Ja.
Het is heel erg om... ook om... Ik bedoel, dat zit ook ergens een beetje in die serie. Dat was ook een van de kritiekpunten op It's a Sin. Van dat je dan een beetje de keuze had tussen of HIV of geen seks. Mm-hmm. Dat waren dan de twee opties. Terwijl dat slaat natuurlijk nergens op. Nee. In die tijd... Jij vertelde het, Bertus, net ook van dat was in die tijd ook wel
een klein beetje. Ja, niet kon neuken. Echt, dat was echt de boodschap. Ja. Ja. En als je het echt niet kunt laten, dan moet je een extra stevig condoom gebruiken met heel veel glijmiddel op waterbasis. Ik kan die zin nog zo uitrollen. Ja, die is er gewoon ingeramd. Ja, die is er ingeramd.
God, ja.
Tot 51.
Ja. En dat was een overheidscampagne of een anale seks met ontmoedigd.
Ja, een vriend van mij die memoreerde ook een televisiespotje... wat er in dat kader was van een bijtje bloemetje naar bloemetje vloog... waarbij elk bloemetje daarna verdorde.
Dat is de allereerste officiële HIV-AIDS-campagne door de overheid bekostigd. Uit 87, als ik me goed herinner.
Je weet het
Ja, heel tuttig. Echt een bloemetje, of een bijtje wat inderdaad naar een bloemetje. En stop AIDS met hele grote letters.
Ja.
Nou, dat zit er
maar
ook...
Maar stop AIDS werd dan dus wel, de bloemetjes en de bijtjes werd gelijkgesteld met geen seks.
Ja, nee, geen seks, ja. En later kreeg je campagnes van bekende Nederlanders die de condooms gebruiken. Of Sonja gebruikt ze, of Marco gebruikt ze, of die gebruikt ze. Weet je, dan hebben we ietsje vrolijke campagnes. Maar de eerste campagnes waren gewoon heel negatief en somber. En die zit ook in de serie. Zo van, it's killing. Ja, er zit ook een
van grafsteen.
Met de grafsteen inderdaad.
John Hurt. Van,
een beetje horror scenario's. En Nederland wilde dat juist niet. Dat wilden ze niet, maar die kwamen toen met het bloemetje en het bijtje. Ja, van voor en na het journaal werd hij dan vertoond. Kwam hij op televisie.
Ja, die moet hij gezien hebben toen de tijd.
Vast wel.
Dat heeft wel zijn sporen nagelaten.
Ja.
Denk ik.
Ja.
En het valt nog niet eens mee om daar weer uit te komen. Om dat beeld weer uiteindelijk te bestrijden als de werkelijkheid weer anders wordt. Wat hij natuurlijk anders is geworden.
Ja.
Dus met heel veel dingen. Het eerste wat ik me kan herinneren op tv is René Klein... denk ik ook nog wel.
Ja. Bij Paul de Leeuw.
Ja. Maar dat beeld, dat wordt... Dat,
Mr. Blue zingend in een... Ja, zat hij in een rolstoel?
Op een bed lag hij op zo'n divan. Ja.
Maar dat beeld, dat heeft natuurlijk ook... dat is nog wel 15, 20 jaar meegegaan. Dat
is een iconisch beeld, ja.
Ook omdat hij volgens mij een paar maanden later zelfs al... dat hij dan al overleed.
Ja.
Heel dicht op elkaar, maar dat goed herinneren.
Vrij snel. Ja, en de nummer 1 hit met Mr. Blue. Dat heeft toen een week op nummer 1 gestaan.
Ja.
Dat was wel een belangrijk programma, absoluut. Het was wel een mijlpaal voor het algemeen publiek.
Maar nu ook nog een beetje een vraag aan ons allemaal... die bij mij een beetje leeft, is van... Ik bedoel, het is van een van een grote schoonheid, It's a Sin, in de zin van hoe het is gemaakt en de teksten ook en de boodschap ook, maar uiteindelijk toch wel eindigend in mineur. Om het maar even. Kunnen we mensen nog aanraden om. Nee, die documentaire is misschien een idee om die te gaan kijken. How to Survive a Plague. Waarin we nog wel zien hoe het na wat er in 96 veranderde.
Maar het is al met heel veel dingen die niet zo heel leuk zijn uit de geschiedenis. Er zijn wel meer nare dingen gebeurd in de geschiedenis.
Er zijn meer nare dingen.
Ja, ik vind het niet zo erg vaststellen. Hoor.
Ja, maar je kunt, daarom is het ook heel goed volgens mij dat jullie dit doen. Je moet het ook wel van met de context van nu kunnen bekijken. Of zo. In ieder geval de mogelijkheid hebben om te begrijpen van oké, dit is gebeurd en dit was toen. En dit moeten we allemaal weten. En dit was heel ingrijpend en belangrijk.
Ja.
Maar het is ook heel erg toen, punt.
Ja.
En er is ook heel erg een nu en dat ziet er zo en zo en zo
ja,
uit.
Ja, en dat nu moet je nu ook heel goed vertellen. Ja, en wat je nu in Engeland, jij noemde dat geloof ik ook nog, Bottas, van dat in Engeland in die weken van de uitzending zijn er 3 keer zoveel HIV-testen afgenomen.
Ja. Dus 4 tot 5 keer zelfs. Ja,
echt heel erg veel. Ja. Ik ben benieuwd of je in Nederland ook zo'n reactie krijgt.
Ging daar gepaard
met ook de HIV-test, met de campagne, met de HIV-testing week. Ja, dat klopt, dat ging ook gepaard, maar dat het heel veel losmaakt. En nog een ander positief effect is.
Moeten jullie dat niet doen als HIV-vereniging? Om hier een soort campagne omheen? Ja,
nee, dat is het AIDS-fonds. En die doen campagne om je te laten testen.
Daar hebben wij helaas geen geld voor.
Daar hebben wij geen geld voor. En nog een ander positief effect is, dat las ik de afgelopen dagen ook diverse malen, dat er verschillende mensen nu uit de kast gekomen zijn als zijnde HIV-positief. Dus dat ze al 10 jaar gewoon in de kast zaten als HIV-positief, maar nu door deze serie naar buiten komen en een verhaal vertellen op hun werk tegen de familie. En nou, ik las een of andere tweet van dat volgens mij de partner van Elton John, een of andere jongen die 10 jaar lang niet durfde vertellen dat hij HIV heeft nu. Nou, dat is nu een hero, dat is nu een held geworden. Dus dat zijn positieve effecten.
Ja,
dus dat er meer openheid is, dat mensen toch meer hun verhaal durven te vertellen. En ik hoop dat dat in Nederland ook dat effect heeft.
Want dat zien jullie binnen de vereniging ook?
Nou, we zien nu wel van dat je kunt steeds beter leven met HIV. En de pool van mensen die we kunnen gebruiken om voor interviews en dergelijke, die is steeds groter en breder en diverser geworden. Hm. 10 jaar geleden had je gewoon steeds 3 dezelfde gezichten op tv of in de krant.
Ja.
En nu kunnen we uit een pool van 40, 50 mensen kiezen om een verhaal te doen.
Ah, ja.
Dus er is wel meer, mensen durven meer. En PrEP heeft aan bijgedragen, NSN heeft daar zeker ook aan bijgedragen, een belangrijke rol. Dat mensen wat makkelijker durven te vertellen dat ze leven, dat ze HIV positief zijn, dat ze leven met HIV.
Ja.
Ja. En dat vind ik winst, want
is het zeker.
Gewoon rolmodellen, goede voorbeelden, dus dat maakt het. Dat helpt heel erg bij het normaliseren van HIV en leven met HIV.
Ja, maar mag ik een kritisch puntje maken?
Tuurlijk.
Niet over Bertus hoor, ik zou niet
durven. Ja, nee, over mij.
Nee, ook niet over jou. Nee, over niemand aan deze tafel. Nee. Wat ik best wel een beetje stom vind, ik ga het maar gewoon stom noemen, is dat de publieke omroep dan wel uit wil zenden, maar dan weer op NPO+. En ik vind eigenlijk dat als je dit belangrijk vindt, wat een vraag is, hè, bedoel, het antwoord kan ook nee zijn, dan moet je het gewoon op vrijdagavond op naar NPO 2 of zo. Ja. Het is ook een beetje gevoed door dat ik vond namelijk ook heel stom dat RuPaul's Drag Race Holland, dat ook weer op een P-kanaal zat en niet gewoon op RTL 5.
Ja.
Dat vind ik dan er zit een soort raar oud mechanisme achter.
Ja.
Het komt op NPO Plus vanaf vrijdag 5 maart. En NPO Plus kost, ik heb dat even uitgezocht, €2,95 per maand. En de eerste maand is gratis.
Dus je kunt snel even kijken.
Dat op zich.
Voor €3 naartoe.
Ja.
Maar het gaat om het principe natuurlijk.
Het gaat om het principe en daar ben ik helemaal met je eens.
Sorry, wil je van mij ook nog een positieve noot?
Zeker.
Het is natuurlijk vernoemd naar een liedje van de Pet Shop Boys. Als mensen nou vrolijk willen eindigen, dan is er nog een ander liedje van de Pet Shop Boys over HIV en AIDS. Was It Worth It? En dat is een heel vrolijk liedje.
Een omineuze vragende titel. It?
Yes, it's worth living for.
Mag ik nog iets zeggen? Van, ter voorbereiding, ik heb ook regelmatig geschreven over HIV natuurlijk. Of natuurlijk, maar de laatste jaren van. En ik zat ter voorbereiding nog even een column terug te lezen. Ook over die tijd van 87 en de bezoeken aan het ziekenhuis, aan het AMC. Ik denk, misschien is het leuk om daar een klein stukje van voor te lezen.
Ja.
Kunnen jullie dat gebruiken eventueel? Is dat...
Dat is uit 1987,
ja.
Ja?
Ja. Ik heb het later geschreven, maar het gaat over die tijd. Er zijn 3 alinea's. Ik begin gewoon, hè?
Ja.
Oktober 1987. Ik woon en studeer in Utrecht. In Amsterdam ben ik buddy voor homomannen met AIDS. Met de trein reis ik naar Amsterdam-Amstel. Daar aangekomen ren ik om metro 54 richting Gein te halen. Ik zie de metro staan en maak een spurt. Het signaal dat de deuren dichtgaat klinkt. Ik spring naar binnen en de metrodeuren sluiten. Nog nageigend plof ik op een bankje. Ik ben op weg naar het AMC. Jim is daar opgenomen. Ik ben ruim een maand zijn buddy. In mum van tijd is Jim doodziek en broodmager geworden. Van de frisse, vlotte jonge man is weinig meer over. Binnen een paar weken is hij blind geworden door het cytomegalovirus en nu begint hij ook te dementeren. Het HIV tast zijn hersens aan. Ik ben bang dat ik gek word, zei hij tegen mij tijdens mijn laatste bezoek. Zonder zicht kan ik nog wel leven, maar ik kan het niet verdragen dement te worden. Bij metrostation Holendrecht stap ik uit en de wandeling naar de lift in de grote hal van het AMC duurt zo'n 5 minuten. Met de lift kom ik op F6 Noord, de AIDS-afdeling van het ziekenhuis. Ik zie dat een van de liften openstaat en begint te hollen. De liftdeuren gaan dicht. Te laat. Tegelijkertijd vraag ik me af waarom ik me zo haast. Er komt toch immers binnen 1 minuut een volgende lift. En hetzelfde geldt voor de metro. Elke 10 minuten gaat er één. Het scheelt hoogstens een kwartier als ik een metro en een lift voorbij laat gaan. Dus vanwaar die haast? Het heeft, denk ik, achteraf te maken met het besef geen tijd te kunnen verliezen. HIV en AIDS grijpen zo verwoestend om zich heen dat je je niet kunt permitteren het rustig aan te doen.
Dat was al een goed inzicht wat je daar wat je had. Ja.
Leuk uitsmijter.
Ja.
Ja.
Ja. Nou, hoe dat in Nederland ging, daar heb je mooi over verteld. En daar is deze column ook weer een testament van. Hoe het met de ogen van nu in Londen was, dat is te zien in It's a Sin. Mag ik jullie hartelijk danken voor jullie komst. Peter Stempert en Sander van Oorspronk, beide van de HIV-vereniging. Dankjewel.
Graag gedaan.
Ook namens mij.
Met groot plezier. Dank jullie wel. Heel fijn.